Een jaar geleden zwaaide hij af als directeur bij de KNVB. Zijn hele werkende leven stond in het teken van voetbal, voetbal en jawel, nog eens voetbal. Alle stormen en gloriemomenten maakte hij mee. Ik heb het natuurlijk over Erik Gudde.
En ik doe de gordijnen 's ochtends open en dan hangt een spandoek echt van 25 meter. Iets in de zin van, in mijn sluis mag je puntje, maar in de Kuip moet je oprotten. Ik zeg tegen mijn vrouw, die is wel heel erg groot wat er aan de overkant hangt. Maar ik heb daar altijd één metafoor voor mezelf gehouden. Van, je bent met Mont Ventoux op aan het fietsen. En alles doet zeer. En die bezem waren ze dacht, je denkt, ja, ik krijg glazen, maar ik stap daarin. En ik weet bijna zeker dat als je dan de hoek omgaat, dat je denkt, godverdorie, had ik die laatste 150 meter ook niet vol kunnen houden.
Ik wil bijna tegen zeggen, welkom Erik, dat meen ik ook. Maar we zijn natuurlijk de gast in jouw Maassluis.
Ja, ik fijn dat jullie naar Maassluis zijn gegaan. Kun je ook zien hoe mooi plekje dit is. Ja.
Maassluis is een bijzondere plek voor je.
Niet geboren, ook niet getogen. Mijn vrouw komt hier vandaan. Die heeft mij na ons huwelijk, na 8 jaar Vlaardingen overgehaald om in Maassluis te gaan wonen. En nu zegt ze, ik ga het liefst eigenlijk in Groningen wonen. Maar ik heb gezegd, we blijven nu even hier.
De jeugd, hè? Je zegt, ik ben hier niet geboren. Je jeugd, en gaan we gelijk even het linkje maken naar voetballen. Vanaf kinds af aan zelf gevoetbald. Waar en in welke positie?
Zeker. Maar ik mocht pas naar een club toen je in de D'tjes, dus toen je denk 9 was. Het schoolvoetbal was bij ons eerder. Ik zat op de katholieke school Albertus Magnus school. En dan mocht je ook maar naar één voetbalclub in Schiedam. Dat was Excelsior 20.
En in welke positie speelde je
vroeger? Ik heb de foto's zat ik pas nog eens keer ergens te verzamelen, want er was één grote puinhoop. Ik speelde altijd centraal in de verdediging of verdedigende middenvelder voor de controle. Dat was echt mijn positie. Ik was ook in mijn hele, tussen haakjes carrière, ook geen gepolijste voetballer. Moest het echt hebben van inzet, inzicht en de zaak bij elkaar houden.
Ja, daar wilde ik eigenlijk wel een beetje naartoe. Centrale middenvelder, centrale defensie, daar ben je al een beetje leider. Begon dat toen al een beetje, ook vanuit je jeugd?
Ja, op de ene, ik zie foto's en ik heb zowel bij het schoolvoetbal als bij in de junioren en pupillen, maar nooit bij de senioren, heb ik altijd al heel vaak die aanvoerdersband zag ik wel. Of dan zie ik weer een foto van mezelf dat ik een beker hier ontvangst mocht gaan nemen, omdat we, weet ik veel wat voor prijs hadden gewonnen bij het paastoernooi. Dus dat zat er ook wel, denk ik, vroeg in. Ik was ook al 18, toen was ik al jeugdtrainer daar. En met mijn 22 had ik mijn eerste trainersdiploma al, dus... Het is wel iets wat er...
Kwam dat van huis uit?
Nee. Nee, van mijn vader zeker niet. Die had heel andere talenten. Die was een ontzettend goede toneelspeler. Alleen een amateur toneelspeler, omdat hij in de oorlogsjaren volkomen kansloos was om ook maar iets normaals op te bouwen. Ja. Zeker gezien de financiële achtergrond daar thuis. Mijn moeder ook niet leiding. Mijn moeder had wel iets van... altijd klaarstaan om te helpen in alle opzichten. Dat is natuurlijk wat anders als de leiding nemen. Maar laat ik zeggen, dat is dan misschien nog een beetje een onderdeeltje van.
Dus. Ja, want in leiderschap zit natuurlijk ook helpen en ondersteunen. Heb je dat voor je moeder?
Ja, dat heb ik van dat heb ik.
Maar zit dat er echt in bij
jou? Ja, dat heb ik duidelijk van mijn moeder. En mijn moeder cijferde zichzelf ook nog altijd helemaal daarin in weg. Die route heb ik een beetje minder overgenomen in ieder geval.
Maar van je vader misschien, toneelspelen. Moeten wij in dit vak ook af en toe toneelspelen?
Hij is ook 25 jaar Sinterklaas.
Je begint te lachen.
Hij is ook
zie je momenten voor je of niet?
Hij is ook ik wil even nadenken, dus ik ga even een andere zin gebruiken. Hij is ook 25 jaar Sinterklaas in Schiedam geweest. Ja, dan moet je natuurlijk een hele andere rol spelen, want wij mochten hem nooit herkennen. Wel kleinkinderen mochten hem nooit herkennen.
Ja.
Nou, het is wel zo dat wij natuurlijk als algemeen directeur in het voetbal op zoveel posities terechtkomen. Waarbij ik wel altijd voor mezelf mijn stel laat ik wel authentiek blijven. Maar dat wil niet zeggen dat je overal exact hetzelfde bent. Het zal niet van schelen, maar ja, soms ben ik wel ergens met meer reserves en op een andere plek met veel meer openheid.
Als voetballer vroeger, was het dan wel zo dat je vader langs de lijn stond en dat je begeleid werd? Of heb je dat allemaal
mijn
zelf?
Mijn ouders zijn, als ze de hele periode, als mijn vader 3 keer geweest is het veel en mijn moeder 6 keer. Nee, gewoon, dat is jouw club, hier heb je fiets. Nou, we zien je vanavond verder.
Heb je dat gemist?
Geen interesse in... ik weet niet of ik het toen gemist heb.
Volgens mij op je fietsje dat... thuis kwam en dan is met je vader wel over het voetballen
praten? Nee, maar daar was hij ook bij wijze van spreken nauwelijks geïnteresseerd in. En mijn moeder wel, die wel. Maar ik kan het me nu niet voorstellen. Want wij hebben het, Marielle en ik hebben het met onze kinderen heel anders gedaan.
Je staat nog steeds elke zaterdag bijna volgens mij langs de lijn ergens,
ja,
toch?
Ja, en ik zie dat Wouter en Marielle ook hetzelfde doen. Ik denk dat onze andere zoons, wanneer kinderen gaan sporten, ook precies hetzelfde doen.
Ja. Was het warm dan thuis?
Ja, het was heel warm. Ik heb, ik heb echt een fantastische jeugd gehad. We hadden het nooit rijk. Ik weet nog wel, toen ik voor het eerst als inspecteur vennootschapsbelasting mijn salarisbrief ontving, dat ik dacht, wat is dit gênant? Ik verdien nu de eerste keer, terwijl ik eigenlijk nog geen pepernoot kan, al veel meer dan mijn vader ooit verdiend heeft. Maar zij hebben mijn zus en mij wel de mogelijkheid gegeven om vanaf dat vlekje Driehoog in Schiedam, dat zij naar de Academie Lichaam en Kopvoeding mochten en ik op Erasmus weliswaar met een beurs erbij. Ja. Dat ze natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, ga maar lekker werken.
Wat ben je gaan studeren?
Fiscale economie, okay. Erasmus Universiteit. Ja.
Nee, ik denk misschien zit daar ook nog iets in dat je leiderschap heel interessant vond, maar je bent gewoon economie gaan studeren.
Ja, waarom ben ik economie gaan studeren? Ik was, ik vond mezelf niet talentvol genoeg om naar Academie Lichamelijke Opvoeding te gaan, want turnen en dat soort dingen, mobiliteit nul. En ik voor economie had ik op het VWO alleen maar 9 en 10. Dat vond ik ook een leuk vak, economie 1 en 2.
Ja. Ja,
waar is dat leiderschap zich echt gaan vormen bij jou? Want je werd inspecteur en...
Nou, inspecteur vennootschapsbelasting, maar er waren anderen die waren veel betere inspecteurs vennootschapsbelasting dan ik. Op de een of andere manier was ik daar al heel snel teamleider. Dat was vrij ongebruikelijk, dat moest je eigenlijk hier jaren wel maken.
En waarom gebeurde dat dan?
Ja, ik denk dat de leiding daar toen iets had van, hij is wel iemand die een team aan kan sturen.
En op basis waarvan zullen ze dat gedacht hebben, wat deed je dan? Als je terugkijkt?
Ja, ik denk dat ik daar ook... ik denk dat ze ook wel wisten dat ik in het voetbal... was ik al heel snel jeugdtrainer. Haalde die trainingsdiploma's. En ik was op mijn 30ste al hoofdtrainer bij een Excelsior 20. Toen gepromoveerd naar de derde klasse op dat moment. Dus men wist wel dat ik in die hoek interesse had en activiteit had.
En wat voor type hoofdtrainer was Erik Gurre toen? Als je een beetje vergelijkt met trainers van nu. Wat waren je krachten?
Ik denk... onbewust bekwaam. Ik denk dat ik alles op gevoel in die periode deed. Ik had natuurlijk spelers waar ik mee gespeeld had. In combinatie met spelers die ik in de jeugd al had gehad. En als ik aan die periode terugdenk, dan denk ik dat ik met name in staat was om jongens op de goede plek in hun kracht te zetten. Er een team van te maken. De relaties goed te houden. Ondanks dat je jeugd was gewoon duidelijk was. Misschien ook een beetje eigenwijs daarin af en toe. En dat hebben ze later bij de Belastingdienst ook. Want ik was al ook vrij snel daarna werd ik bij Belastingen Grote Ondernemingen. Dat is de Shell, de Unilevers die daar beantwoord worden. Werd ik al de plaatsvervangend hoofd. Met een hoofd die meer ziek dan aanwezig was. Dus ergens hebben mensen dat blijkbaar gezien. Dat ze zeggen, nou ja, leuk dat hij nog niet zo lang zit. Maar we nemen hem wel eens.
En die hoofdtrainer, nog even het vergelijk met wie nu? Als je een beetje vergelijkt, je trainingscarrière. Waar leek je op? En waarom? Was je Van Gaal?
Nee.
Henk de Jong?
Nee, die kant ook niet. Misschien meer... Misschien meer richting. Richting, ik ben daar voorzichtig in. Misschien meer richting Erik ten Hag. Overal.
Oh, die had ik niet verwacht.
Nee.
Jij?
Nee.
Dat vind ik denk, hij gaat naar Gio van Bronckhorst. Een beetje een diehoek, dacht ik. Maar nee. Leg eens uit.
Waarom Erik ten Hag?
Nee. Ja, omdat ik denk dat Erik ten Hag ook iemand is die niets aan het toeval overlaat. Die overal zijn ziel en zaligheid in gooit. Tot in het oneindige zijn voorbereiding allemaal doet. Voor zijn ploeg gaat staan. En Gio is meer toch de manager, de Engelse types manager, generiek daarin. Mm-hmm. Ik zat er veel korter op. Ik had ook moeite in die fase met delegeren. Dat is nooit mijn allersterkste eigenschap geweest. Dus nee, eerder in die hoek hoor.
Maar is het dan ook dat je zeg maar bij de Belastingdienst eigenlijk dezelfde Erik Gurre was als op het voetbalveld?
Dat zei me wel. Dat vond ik zelf ook wel. Kijk, bij de Belastingdienst is het natuurlijk zo, daar gelden wetten en reglementen en spelregels. Dus ja, daar was je ook, dat was niet dat je daar nou een democratische leider moest zijn of zoiets dergelijks. Ik denk dat ik daar meer coachend en sturend was. En dat sturende heb ik wel in de loop der tijd is dat wat afgezakt. Maar dat zijn denk ik wel altijd de elementen geweest. Hm. Maar in zo'n baan ja, ben je wel iets anders bezig als dan bij een KNVB of bij Feyenoord.
Hm. Stellingen, daar gaan we altijd mee beginnen. Zullen we daar eens mee beginnen?
Ja, zeker.
Ja. De stellingen. Ja, Erik. 11 stellingen. Ja of nee? Het is heel simpel eigenlijk.
Mag ik nog wel ergens een keer op terugkomen?
Dat gaan wij bepalen natuurlijk. Hè? Ik ben een geboren leider.
Ja.
Ik ben een autoritair leider.
Nee.
Ik ben een empathisch leider.
Ja.
Ik weet wat mij drijft als leider.
Ja.
Mijn manier van leiderschap levert altijd succes op.
Ja.
Oeh. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider.
Ja.
De vorm is belangrijker dan de inhoud als leider. Geworden, zeg ik er dan achter.
De vorm is belangrijker geworden.
Ik help je misschien een beetje, maar...
Ja, wel met toelichting dadelijk.
Ja, maar met toelichting. Komen we op terug. De leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie.
Ja.
Mijn leiderschap heeft impact gehad.
Ja.
Als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen.
Ja.
Ik heb wel eens gefaald als leider.
Ja.
Zo, daar ben je wel heel snel in.
Ik hoor ze hier kraken hoor, die hersenen.
Ja, ik heb pas een pittest gedaan. Als voorbereiding ook op... zelf een pittest gedaan. Een voorbereiding op die toelating UEFA van die trainers. En dan krijg je echt...
Want leg het voor de mensen uit die niet weten wat
ja, een pittest is. Dat is waar je voorkeuren liggen.
Ja.
Maar dan kreeg je af en toe vragen. Dan zei je allebei onomwonden nee. Maar je moest één van de twee kiezen. Ja, dat was echt krankzinnig. En dat wordt dan via algoritme... wordt dan zeg waar jouw voorkeuren liggen. Dus hier zit ook van die vragen bij dat ik denk... ik wil je een toelichting op geven. Ik heb helemaal geen ja, nee. Ja,
de vorm is belangrijker dan de inhoud. Daar moet je heel lang over nadenken.
Ja, omdat ik denk dat het hand in hand gaat. Wat mij betreft. Maar ja, jullie stellen hem zodanig dat ik moet kiezen. Ja. Nou, dat vind ik dus gewoon lastig.
En toen zei je eigenlijk ja, dat de vorm belangrijker is.
Ja, omdat jij het woordje geworden.
Ja.
Hè, dus helaas is alles wat er omheen gebeurt tegenwoordig... lijkt wel of dat meer waar naartoe gerecht wordt als de goede inhoud.
Hoeveel last heb je daar de laatste 10 jaar van je carrière dan van gehad?
Nou ja, één voorbeeld weten jij en ik allebei. Bijvoorbeeld de beslissing om Cambuur en de Graafschap niet te laten promoveren... en RKC in Den Haag niet te laten degraderen. Dat was inhoudelijk volgens mij en nog steeds, zie ik ook gezien de reglementen die later komen... uitstekende beslissing. Het was qua communicatie heel slecht...
Mm-hmm.
Maar ik werd alleen maar ongeveer maar aangepakt op de vorm. Mm. Hè, voor een deel terecht natuurlijk, want dat had beter gemoeten. Maar niemand die zich met die inhoud bemoeide, wat ik er ook verder van vertelde. Ik zei, je kan toch niemand die laten degraderen die niet gedegradeerd is. Dus dat is een typisch voorbeeld waarin de vorm dwars over de inhoud heen gaat.
Had je dat anders gedaan met de kennis van nu en nou je erop terugkijkt dan? Omdat je noemt het zo specifiek, het was ook een heel heftig ding, weet ik.
Het lastige was natuurlijk, het was in de beginfase van corona. En we moesten natuurlijk allemaal enorm wennen aan dat digitaal praten met elkaar. En wat ik heel lastig vond, is dat ik gaandeweg die verschrikkelijke vergadering merkte dat, wat ik vreselijk asociaal vond, dat een aantal directeuren gewoon ook persmensen hadden toegelaten in hun ruimte.
Ja.
Dus ik voelde me daar niet meer zo...
Had je dat tijdens die meeting op een gegeven moment door?
Ja, dat kreeg ik door. Omdat je gewoon ziet dat die krantenmensen lopen te twitteren en dingen. Dus dat krijg ik natuurlijk mee.
Sterker nog, wij hadden een live show destijds.
Ja.
En wij konden alles gewoon zien wat er gebeurde.
Ja, dus mijn mensen, let op dit en dat. Dus ja, let op. Ik had het al... ik had het Arabisch voorbereid ongeveer natuurlijk wat we
maar jij was heel ervaren toen al, hè? We gaan even... Het is een hele belangrijk. Maar word je dan zenuwachtig? Of ga je dan twijfelen?
Nee, ik had wel iets van... Jee, de Mina, hoe ga ik dit nou allemaal recht trekken? Ik heb geen seconde getwijfeld aan de beslissing. Want uiteindelijk moesten Jean-Paul en ik die nemen en verdedigen intern en doen. Alleen ik dacht wel, goeiedag, ik zit hier in een beeld te praten. Hoe ga ik dat in godsnaam op een fatsoenlijke manier aan de Graafschap en Cambuur uitleggen? Kijk, op het moment dat het live is, dan pak je dat natuurlijk heel anders aan. Dan Ja, dan neem je ze mee naar een andere kamer. En dan blijf je van mijn partij nog een uur zitten. Ja, in beeld.
Het was natuurlijk niet te doen. Een van de meest opmerkelijke dingen de laatste jaren in het voetbal. Dat wij er allemaal in die call zaten. In die teamsvergadering. En toen ging het even op zwart. Toen gingen jullie het terugtrekken. Ja. En toen moest het zwaard van Damocles gaan vallen. Neem ons eens mee. Hoe heb je dat met Jean-Paul dan? Waar jullie met elkaar, dan ga je discussiëren. We hadden allemaal een beetje gestemd noemen. Neem ons eens mee hoe het zweet op je voorhoofd stond. Of juist niet. Of...
Nee, want we hadden dat wel goed voorbereid. In die zin dat we wisten dat er een stemming zou komen. Wat we wel hadden voorbereid, maar niet hadden gedacht. Is dat er zoveel mensen een onthouding zouden doen. Mm. Want ik dacht van ja, als ik directeur ben. Maar dat is een beetje een foute gedachte dan. Dan beslis ik, dan zeg ik ja of nee. Dat is heel duidelijk. Maar een hoop die wilde dat niet doen vanwege een relatie met een club of weet ik veel, dat soort dingen meer. Een beetje onderschat, denk ik.
De vorm, toch? Uiteindelijk hoe het dus naar buiten komt.
Ja. Dus toen zaten we met van nou, dat zijn er heel veel. Nou, dan heb je natuurlijk uiteraard die achterban stond klaar. Hè, met advocaten van hoe moeten we dit interpreteren.
Er werd veel gelobbyd. ADO was het lobby, had een advocaat ja, maar bij iedereen.
Ik had allemaal aan brieven en dingen had gehad. Maar die had ik allemaal rechts en links van me gelegd. Dat... Daar heb ik me niet door willen laten beïnvloeden. En toen hebben we gezegd, nou ja, we moeten luisteren. Oké, als het advies van de advocaat is, dan moet je nu zelf de beslissing nemen gezien het aantal onderhoudingen. Dan was het niet zo moeilijk om de beslissing te nemen, want die hadden we aan de voorkant genomen. Als het dat en dat percentage was, dan was dat de keuze. Ja, dan krijg je nog wel, Jezus Mina, hoe gaat dat vallen? En hoe gaan we dat in godsnaam, die boodschap, brengen bij degene die geen feest kunnen vieren? Ja, nou ja, goed, dat werd natuurlijk enorm lastig. En daar duikt dan iedereen natuurlijk een keertje op. Maar ja, voor mij was het allerbelangrijkste om de inhoudelijke beslissing goed gedocumenteerd te vertellen. Ja, en de emotie eromheen, ja, die heb ik in ieder geval niet kunnen sturen.
Ik ben ervan geschrokken wat er daarna gebeurd is. En ook rond jouw persoon en rondom je leiderschap en ja, hoe je dit
kijk,
gedaan had.
Ja, want dan... Dan wordt er natuurlijk van alles over je geroepen door toezichthouders en weet ik veel wat meer. Dan krijg je er ook weer van, ja, we hebben toch de bewaking maar opgeschaald. Thuis in Zeist en in Zeist.
Diezelfde dag?
Diezelfde avond.
Maar op voorspraak van jezelf of op voorspraak van instanties?
Nee, dat regelen dan de veiligheidsmensen om je heen. Ik heb helemaal nergens om gevraagd.
Ja, het ging natuurlijk om het kampioenschap bovenin, ging het? Ja, het ging om het Europees voetbal van Utrecht, weet ik ook nog in die tijd. En natuurlijk aan de onderkant.
En AZ, die vond dat ze op basis van twee keer gewonnen van Ajax eerste waren geworden. Een regel die nog nooit in de Nederlandse voetbal is toegepast. Dus dat was voor mij helder. De situatie Utrecht was ook helder, want op dat moment van afbreken was het gewoon... kon geen bekerfinale gespeeld worden. Willem II was die plek. Wat natuurlijk weer dubieus was, want Martin van Geel zat bij Willem II, was mijn oude compaan bij Feyenoord. En dan die eerste divisie en de eredivisie, die natuurlijk een redelijke voorsprong hadden. Ja. Typisch was natuurlijk dat het jaar daarna de Graafschap dezelfde voorsprong had. En met het afmaken van de competitie wel verloor. Dus zo raar was mijn beslissing ook nog niet. Maar het was natuurlijk een hele hectische situatie.
Heb je dat persoonlijk gevoeld? Want het werd wel persoonlijk gespeeld.
Ja, natuurlijk. Het ging keihard. Je hebt wel iets van... maar ik heb mezelf in die situatie altijd voorgehouden van... goed, ja, dat zijn nou helemaal de emoties. Maar als ik in de spiegel kijk... Ja. Dan had ik de rest van mijn leven er last van gehad... dat ik iemand had laten degraderen... die niet gedegradeerd was. Voor mij, in mijn ogen kon dat helemaal niet.
Wie waren je raadgevers tot voorafgaande aan dit besluit bij jou? Met wie schakel je?
Nou, we hebben de verplichting dat je met directeur ECV, Jan de Jonk, en met directeur CD Mark Boelen, daar praat je mee. Nou, verder zitten natuurlijk mensen direct in je omgeving.
Maar kan het ook zijn dat je schakelt met mensen buiten het voetbal? Waar het zeg maar jeugdvrienden of mensen waar je altijd al...
Nou, dat vond ik echt levensgevaarlijk in die situatie.
Dus dat heb je hier dus niet gedaan?
Nee, ik heb me aan de spelregels gehouden van... collegiaal contact met ECV en CED, voorleg aan de Raad van Commissarissen en de bestuurbetaald voetbal, Jean-Paul Decozone ondergetekende, die moeten de beslissing nemen. Ja.
Kom je nu nog wel eens mensen tegen die waarvan je nog steeds gevoel hebt, die kijken me nog steeds scheef aan?
Jouw oude vriend, toch?
Nee, weet je,
Frans heeft natuurlijk veel gezegd en er zijn meer clubs.
Ja, nee, die bedoel, Frans van Zemeren, die...
nee, die weigeren nog steeds een hand te geven, toch?
Ja, nee, dat denk ik wel. Ja. Dat hij dat...
dat is niks voor Frans. Als jij volgende keer langskomt, dan geef je gewoon een hand.
Dat zou mij verbazen.
Maar doet dat wat met je als het zo hard gespeeld wordt?
Nee, goed. Als je, dat, kijk, je kan ook handelen zoals Art de Graaf. Super teleurgesteld, maar super professioneel. Maar goed, ja, daarna moest ik de kampioensbeker schaal uitreiken aan Cambuur. En dat dreigde thuis te gebeuren. Het werd uiteindelijk bij AZ. Nou ja, toen heeft Henk de Jong natuurlijk geroepen. Hij is hier niet welkom en ook niet veilig ook. Ja, nou ja, dus dan zit je daar weer in zo'n situatie.
Maar wat doet dat met je?
Nou, dan denk je, jeetje mina, hoe gaan we dat? Ja, ik denk, ik ga sowieso naar Cambuur toe.
Je had gegaan als het daar had.
Ja, maar ik, met Nico-Jan Hoogma, die zei, ik ga met je mee, want ik laat je niet alleen gaan. Maar we zaten wel even te kijken, hoe moeten we dat in godsnaam doen? Cambuur is niet altijd het makkelijkste stadion om te komen en weg te gaan. Kijk, dat uitfluiten, daar ben ik wel aan gewend. Want ik heb elke KNVB-bekerfinale, elke Johan Cruijffschaal. En dan de prijzen worden uitgereikt door de directeur betaald voetbal, Erik Gudde. Ja, dan krijg je een daverend fuitconcert, ook in de Kuip, overal. Maakt allemaal niet uit.
Hoe is dat de eerste keer? Want je bent er nu aan gegeven. Maar de eerste keer dat je door 50.000 man wordt uitgefloten.
Dan denk je, dat zal toch niet waar zijn? Maar de volgende keer zeg ik van tegen mijn ding, let op, hè, er komt daar een gigantisch fluitsignaal. Ja.
Maar de eerste keer lijkt me dat heel raar. Ja, ik denk, heb jij het ooit meegemaakt?
Ja, ik zat ooit een keer op de tribune toen wij tegen die Luxemburgers, die Verdange thuis verloren met Utrecht in de beker. En toen zat ik naast mijn vrouw, mijn schoonouders zaten er ook bij. Toen zeiden ze, wat zijn ze nou aan het zingen van de Bunnik? Ik zei, nou, ze zingen nu, dat verschuik ik op mijn trotten. Ja. Ja, dat weet je bij ons. Maar jij hebt dat natuurlijk, kijk, daar zitten we gelijk bij dat punt. Maar nog wel erger meegemaakt, Erik. Bij Feyenoord, wat denk je wat je daar overkomen is?
Ja, dat begon toen in een, dat kan ik me nog goed herinneren. Dat was in het seizoen dat Ronald Koeman, dat Mario, even kijken hoor, Mario Been
weggestemd werd.
Ja, toen hebben we natuurlijk even 2-3 weken aan het zoeken geweest.
Maar mag je daar heel iets over vragen? Ik ben dus heel benieuwd hoe jij daar, zeg maar, wist je dat van tevoren dat die groep ging stemmen?
Nee.
Maar dan hoor je op een gegeven moment, Erik, we hebben een stemming gehad.
Ja, nee, toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, vanaf nu zit ik veel korter op dat eerste helft. Dat gaan we dus niet nog een keer gebeuren.
Nee. Weet je het nog? Wat er gebeurde in het trainingskamp?
Ja, het trainingskamp in ergens in Gelderland, ja. Daar zo. En laat ik zeggen, ik wist wel dat het op zich moeizaam liep na een seizoen wat over Zamani niet zo slecht was geweest verder. Maar goed, dat ging dus helemaal de verkeerde kant heen. En toen waren we ook financieel aan de noodzaak om Wijnaldum en Ver te verkopen. Ja. En toen hingen er waanzinnige spandoeken op, op die vakken waar je wel meer wat recalcitrante dingen af en toe ziet. En toen heb ik die spandoeken weg laten halen, want die waren A, mensonterend en B, gewoon ongelooflijk slecht. Want daar had Ver misschien wel kunnen zeggen, ja kijk eens, je wil me een transfer niet laten gaan, maar moet je kijken wat hier voor dingen allemaal hangen. Dus vanaf dat moment begon dat gelazen op die dingen al. En dan krijg je doodskaart in de bus, bedreiging in de bus. En dan
doodskaarten in de bus, hoe bedoel je?
Nou, gewoon. Dan krijg je een foto thuis met een doodskist of zo. En op jouw adres, dus ze weten waar je woont dan natuurlijk.
En maar je kan me niet zeggen dat dan niks met je doet.
Nee, natuurlijk doet dat van alles. En ik vergeet ook nooit meer hier 300 meter verderop, op de haven, hadden we toen een appartement. En ik doe de gordijnen 's ochtends open en dan hangt een spandoek echt van 25 meter... iets in de zin van in mijn sluis mag je puntje, maar in de Kuip moet je oprotten. Ik zeg tegen mijn vrouw, nou, dit is wel heel erg groot, want er aan de overkant hangt. Ja, dus je hebt je appartement, je hebt het water en dan in die fase is er ook, voor politiebewaking. Dus die stonden dan in het begin om het uur en later ook wel wat permanenter aan de overkant van het water waar het spandoek had gehangen. Het stond daar gewoon een politiewagen. Ja, dat is best wel...
Je kan er nu om lachen, maar hoe is dat in met het thuisvak
eigenlijk? Ik geloof niet dat dit lach is, maar...
Nee.
Het is,
meer spanning misschien toch nog van toen?
Nee, niet.
Nerveus? Kijk, je vrouw, jij?
Nee,
sta je op?
Ik moet zeggen, mijn vrouw is daar gelukkig met al die dingen wel heel nuchter in geweest. Dat heeft mij wel geholpen, hè, want daardoor was ik ook daar niet zo bang. Kijk, als ze tegen mij zeggen, je moet wel af en toe een keer achterom kijken. Dat is heel irritant.
Heb je dat gedaan in die tijd? Af en toe achterom kijken? Ja, weet je nog plekken waar je liep en dat je denkt van ja?
Dat doe je wel eens in je auto stapt en waar je je auto neerzet en in die fase. Maar ik vond het, dat kwam gelukkig niet. Maar ik had het vervelendste gevonden als het richting mijn kinderen was gegaan. Ik denk dat dat ook de grensoverschrijdend was.
Is dat nooit gebeurd?
Nee, dat is nooit gebeurd.
Hoe dichtbij is het gekomen?
Nou... ik heb dat wel eens meer verteld. Het lastigste vond ik, maar dat had niet met bedreigingen te maken. Maar dat was meer dat de hele sfeer om Feyenoord toe moeilijk ging. Financieel en misschien ook wel in die fase van die dreigementen. Dat Tim en Jesper zeiden van, kunnen wij weer terug naar ons oude leventje. Nou, ja. Dat vond ik wel waanzinnig confronterend.
Hoe oud waren die dan?
Die waren toen toch wel 17 en 19, denk ik. Maar die werden natuurlijk op school, op de universiteit, op de hogeschool, ook en met de club, ook voortdurend mee geconfronteerd. Ja, en dan, dat zijn wel momenten dat ik me snel omdraai, naar beneden ga, mijn mountainbike pakken, een uurtje gaan fietsen. En denk van, jezus mina, wat is dit nu, wat zij hier nu zeggen?
Is dat hoe jij dat verwerkt? Of is Erik Gudde dan ook wel eens een man die in zijn autootje met muziekje aan ook wel eens een traan in zijn oog krijgt of verdriet?
Nou, misschien heb ik op die fiets, ook wel tranen in mijn ogen gehad. Dat zou zomaar kunnen, dat weet ik niet meer. Maar wat ik doe is, zowel in die situaties als dat ik op zoek ben naar oplossingen, is altijd mountainbiken of een sportschool. Als ik bijvoorbeeld morgen een opening moet doen, een speech ergens moet doen, of moet kijken hoe ik een vergadering die lastig is, toch naar het goede eind moet brengen, dan plan ik gewoon in naar de sportschool. En dan heb ik ook de rust als ik daar binnen stap en ik sta cyclocross te doen of weet ik wat allemaal meer. Dat mij wel 2-3 dingen te binnen schieten. Dan denk ik, oh ja, zo ga ik het doen. Ik vind die rust niet achter mijn computer. Ik vind het niet om naar buiten te gaan staren. Het is in combinatie met die dingen. Dat weet ik al, wij spreken al tientallen jaren.
En mountainbike altijd hetzelfde rondje?
Nee, kijk, ik denk als ik echt iets moet hebben waar ik de volgende dag dingen heb, dan doe ik niet een ingewikkeld rondje. Dan ga ik zelfs plat. Want anders lig ik gewoon plat natuurlijk. Als je denkt van ik ga over heuvels heen en ondertussen ook nog iets goed. Nee, die routine heb ik er niet in. Ik maar de sportschool wel, hè. Dat is natuurlijk 40, 60 minuten zo saai. Ja. Die cyclocross, dat het vanzelf wel komt.
Nee, wat ik me afvraag, de macht bij clubs, zeg maar, zit vaak bij de harde kern. Als je dit soort dingen hoort.
Ja, en dat is ook buiten het voetbal, hè. In de hele politiek, bedoel, wat er met ministers de afgelopen jaren gebeurt, ja. Is natuurlijk ook bij de harde kern bij de boeren, of de harde kern bij voetbalclubs, of de harde kern bij God mag weten wat, in een lokaal, wanneer ergens een AZC of wat dan ook zou moeten komen. Ja, daar zit enorm veel power.
Waarom ik dat vraag is, hoe lastig is het dan om dan beleid te voeren?
Ik denk dat wij bij Feyenoord en ook bij de KNVB, laat ik zeggen, nooit hebben gezegd, we gaan het beleid niet meer uitvoeren, maar je loopt wel vertraging op. Want ja. het kost gewoon tijd om te kijken of je dat op de een of andere manier bij elkaar kan brengen. Vaak kansloos natuurlijk. Kunt mitigeren, vaak kansloos natuurlijk.
Heb je dat geprobeerd? Je bent een menselijke man van de verbinding. Heb jij geprobeerd met die harde kern...
De echte harde kern, daar kom je bij Feyenoord moeilijk bij. Een enkeling.
Wat zijn dat voor mensen?
Nou, dat zijn denk ik mensen die op zich ongelooflijk van hun club houden. Ook voortdurend zeggen, wij zijn Feyenoord, jij bent maar 1 uur. Maar heel moeilijk nee kunnen accepteren of dat jij voor een andere route kiest. Mm. Ik had natuurlijk, mijn opdracht bij Feyenoord was eind 2007, de club moet organisatorisch, financieel, stond op min 35 miljoen, hè, en sportief weer naar een hoger niveau. En, by the way, we zouden ook wel eventjes ontwikkelingen naar een nieuw stadion en nieuwe trainingsaccommodaties willen. Nou, een nieuw stadion, daar word je natuurlijk, als dat jouw taak is, dan ben je bij Feyenoord natuurlijk niet op voorhand bij een groot deel al niet, niet erg geliefd. Dus dat heeft altijd... dat nieuwe stadion ook om mij heen gehangen. En dus ik was bij die groepering... ja, eigenlijk vanaf moment 1 waarschijnlijk... of en de loop der tijd zeker... ook door die 2 mislukte stadion dingen... wel, laat ik zeggen, een wat verdachte persoon.
Maar hoe... je hebt gezegd, ik heb er wel een paar in die kern wel eens gesproken. Daar zit ook nog een kern omheen. Hoe deed je dat? Liet je op kantoor komen? Ging je de kroeg in? Ontmoette je ze ergens?
We hadden echt, dat ging bij ons toch wel in meetings die dan wel waren tussen met de FSV, Feyenoord Supportersvereniging. We hadden ook een supportersraad hebben we op een gegeven moment ingesteld. Dat was een heel mixgezelschap. Er waren dus ook mensen bij, dat was mooi, die ook wel eens waardering om konden brengen van hoe het bij een directie ging. En er waren ook gewoon wel eens afvaardigingen van hun en van de directie om die dingen apart te bespreken.
En was dat, hoe gingen die vergaderen?
Ja, die gingen soms redelijk, omdat je dan zegt, ja, we moeten in ieder geval zorgen dat we speak and turns blijven. Maar soms ook met de meest waanzinnige scheldpartijen Ja, waardoor je denkt van ja, maar dit is ook bijna geen gesprek meer natuurlijk. Waar zelfs ook bijvoorbeeld, ik kan me een keer een moment herinneren dat we in het kader van een KVB dingen over omgaan met supporters, dat ook de overheid erbij zat, Abu Taleb en een reeks inderdaad ook wel diehard supporters en wij. Nee, dat was van dik aan zaag met planken in taalgebruik.
En denk je dan wel eens niet, waar ben ik nou eigenlijk in verzeild geraakt? Dus ik had ook nog lekker inspecteur kunnen zijn of hoofd van de afdeling.
Ja, dan rij je niet vrolijk naar huis toe.
Nee.
Dan rij je niet vrolijk naar huis toe. En dan zegt iemand, ik weet nog goed, voor een sessie dat iemand tegen me zei dat jij gewoon blijft zitten, daar begrijp ik niks van. Als ze zoiets over je zeggen, dan moet je er eigenlijk gewoon opstappen en werken.
Is er een moment geweest dat je hebt gezegd?
Nee,
of een periode?
Nee, het slechtste moment was echt wat ik zei, wat Tim en Jesper toen een keer zeiden. Ja. Er zijn natuurlijk best wel eens momenten dat je dan inderdaad aan het mountainbiken of in die sportschool zat, dat je denkt, leerter, hoe gaan we hieruit komen?
Ja.
Uit de financiële zorgen, uit dat... ze hebben natuurlijk ook een keer een doodskist voor het stadion neergezet toen Ronald Koeman net begonnen was. Dat de politie in het gebouw, in het baasgebouw, nog pistool moest trekken. Omdat ze daar ook binnen wilden komen. Maar ik heb daar altijd één metafoor voor mezelf gehouden. Van, je bent de Mont Ventoux op aan het fietsen. En alles doet zeer. En die bezemwagen zit achter je. Denk je, ja, ik krijg het laatst, maar ik stap daarin. En ik weet bijna zeker dat als je dan de hoek omgaat, dat je denkt, godverdorie, had ik die laatste 150 meter ook niet voor kunnen houden. Slap. Nee, dus dat heeft me op gezette tijden al overeind gehouden. En ik moet zeggen, altijd een bepaalde steun in je omgeving. Intern bij Feyenoord, de medewerkers, die ook gelukkig ook wel eens een keer zeiden, hey, knopje het zo opgedaan, of van hou je haaks, van laat ze maar lullen enzovoort. KVB-periode, ik weet nog goed in coronaperiode. Dat echt, wat jij zegt, alles op mijn dingest was. Dat ik ineens een plank thuis kreeg met allemaal lekkernijen en kaarten en dergelijke erbij. Voor mij volkomen spontaan gebeurd.
Van Edwin van der Sar?
Nee, van mensen binnen de KVB. Dus ik heb op heel veel tijden af en toe een appje of een beweging.
En dat
of
zijn die kleine dingen die je dan...
Ja, die helpen
je. Hoe belangrijk is dat als leider, dat je af en toe van je organisatie een schouderklopje krijgt, of op het moment dat je het nodig hebt als leider, je bent een stoere man, naar buiten, het boegbeeld. Hoe belangrijk is dat voor jou in je carrière geweest, die momenten?
Ja, belangrijk. Kijk, je bent er nooit op uit. Maar als het gebeurt, geeft die wel een enorme impuls. Is mooi, dat voelt lekker.
Wat zegt het dan?
Geeft je veel energie. Nou, dat zegt dat je op de een of andere manier toch een relatie met mensen hebt opgebouwd, die het prettig vinden om samen te werken in die organisatie, en samen die organisatie naar een hoger niveau, naar een betere financiële situatie, naar sportief succes te bouwen. Dus dat geeft een heel fijn gevoel. Omdat
ja, relatie. Hoe bouwde jij relatie met je mensen, zodat ze uiteindelijk deden wat het beleid of jouw beleid vroeg? Hoe bouwde jij die relaties?
Nou, bij de KNVB als voorbeeld, dat is het meest recente natuurlijk, want jede mina, dat is allemaal wel lang geleden weer. Je komt binnen. Ik heb toen de eerste middag gezegd van... Nou, het is mooi als het hele personeel even bij elkaar komt. En dan ga ik vertellen wat mijn opdracht is. En hoe ik dat wil gaan doen de eerstkomende 80 dagen. Ik heb toen vervolgens... ik ken de KVB natuurlijk wel redelijk. En via secretaresse en via Jean-Paul Descousseau. Ik heb maar een lijstje van de 40 keyplayers in hoog en laag. Dwars door elkaar heen. En daar ga ik als een raket allemaal gesprekken mee voeren. Ik heb daar altijd een vaste systematiek van vragen in. Eén, en uiteraard elkaar even leren kennen. Vertellen van wie je thuis is. Zo, drie kinderen en zo. Nou, wij doen dat. En dan, joh, ik heb eigenlijk maar één vraag aan jou. Noem nou eens drie dingen. Als jij directeur zou zijn, noem jij nou eens drie dingen. Waar ik absoluut met mijn fikker vanaf wil blijven. Die gewoon, ze moeten blijven als ze zijn. Want dat is hartstikke goed. Mm-hmm. Maar noem ook eens drie dingen die morgen anders moeten. Nou, dan kan ik achterover gaan zitten. Dan zijn ze 50 minuten aan het woord. Daar krijg je ongelooflijk veel goede informatie over. Dat ga je natuurlijk bij elkaar bundelen, verbinden. En dan ga je met wat er nog aan directie over is, of wat je gaat vormen met de directie, ga je daar natuurlijk je lijnen uitzetten. En dan moet je na 80 dagen natuurlijk wel mee naar buiten komen. Dus dan
is wat is een van die punten die je meerdere keren voorbij hebt horen komen?
Nou, dat men zich bijvoorbeeld zorgen maakte, maar die had ik op dag 1 al gelijk door, zorgen maakte over de plek waar de voetbalacademie zat. Die zat onder de directeur financiën. Dat voetbal bij de KNVB veel te weinig op één stond. Dat het af en toe gewoon een juridische verhaal aan het worden was. Dat bij het Nederlands elftal er geen enkele rode draad te ontdekken was. En iedereen maar zijn dingetje deed en afzegde wanneer het helemaal allemaal uitkwam. Dat de jeugdelftallen los van elkaar opereerden. Onder 16, onder 19, mannen, vrouwen enzovoort. Dus ik had wel ik geloof een presentatie van 20 kantjes. Die ik aan de RVC liet zien van de dingen die ik graag in de loop der tijd wilde gaan veranderen.
Het is wel mooi wat je nu zegt. Je noemt 4, 5 punten. Het zijn allemaal voetbalpunten. Ja. Is dit Erik Gudde? Dat echt het voetballen wel de boventoon als trainer ook nog zo in het vak gerold. Maar je noemt 4, 5 punten. Ja. Dat is alleen maar voetbal. Niet over financiën, niet over commercie, niet over het merk, niet over de uitstraling.
Klopt.
Wat is dat?
Maar bij Feyenoord waren de eerste 5 punten allemaal financiën. Want ik begon met 35 in de min. Bij de KNVB, financieel voortreffelijk op orde met Ron Francis en zijn mannen. En nu namens de clubs natuurlijk dankzij. Commercieel. Met Jean-Paul Decosso, voortreffelijk op orde. Langdurige contracten met topsponsors, goede sponsorpyramide. Merk KVB, ja, dat was imagotechnisch een probleem. Maar dat kon ik natuurlijk omvormen door de aandacht op voetbal 1, 2, 3, 4, 5 te zetten.
Ja, want de KVB was wel een beetje, ook toen jij begon, afstand was wat zakelijk. Niet, ik weet nog, wij hadden met z'n allen, ook Erik Gudde als Feyenoord. Ja, we hadden nog een paar bergjes kritiek.
Nee, wat was jouw beeld van de KVB toen bij Feyenoord werkte?
Mijn beeld was van dat het een naar binnen gerichte organisatie was. Een beetje, bijna een beetje incestueus, om het rare woord maar eens te gebruiken. Waar voetbal veel te weinig centraal stond. Waar natuurlijk opmerkingen kwamen als waar we moet je technisch directeur hebben. Dat is goed voor zijn golfhandicap, dat soort teksten. Maar ik heb me daar gigantisch in vergist. Er lopen daar enorm veel, net als bij de clubs die we allemaal kennen. Enorm veel ambitieuze, hele goede professionele mensen rond. Maar je moet wel met elkaar visie en strategie neerzetten voor datgene waar het om gaat. Nou, dat is bij de KNVB, vind ik, het voetbal.
Ja, en de relatie vind ik. Kijk, en dat is wel een ding. Dat hadden wij toen ook allemaal. Ook jij nog. Dat, ik denk, aan de binnenkant kundig. Alleen, ze moeten er ook voor ons zijn als clubs. Ja. Dus meedenken, vooruitdenken, proactief. Dat was het toen helemaal niet.
Nee, ik heb dat de eerste anderhalf jaar, denk ik, enorm veel uren aan besteed. Ik ben alle clubs langs gegaan. Bij wedstrijden en los. Uit, thuis. Dat heeft natuurlijk bij en ook gepoogd om dat aan de collega's met name duidelijk te maken.
Laat ik zeggen, dat is moeilijk. Waarom is dat zo moeilijk? Dat die directeuren, die directie van die KNVB zo moeilijk bij die clubs komt.
Maar ik denk dat maar niet helemaal terecht is wat ik nu zeg. Want Art Langer en Nico-Jan Hoogma hebben alle clubs 2 keer bezocht bij hoofdopleidingen. Bij technische directeuren. Met name om die onder 21 competitie onder de aandacht te brengen. Waar uiteindelijk 32 ballen van PSV en Ajax van de 34 clubs het over eens waren. Dus ik denk wel degelijk dat we wat dat betreft op de goede weg waren.
Die zijn echt veel geweest. Alleen ik denk dat de KNVB met zoveel kennis en kunde hè, op finance, op competitiezaken. En ik zie, het is bij jou begonnen, maar die kentering is lopende hè, nog steeds. Ja. Maar het was net een beetje naar binnen gericht.
Ja, zo,
en hoe ga je dat openmaken als leider?
Nee, klopt. Ik denk dat Ron Francis en Jean-Paul Decousseau niet degene zijn die à la Art Nico-Jan ondergetekende naar de clubs toe gaan.
Dat is jammer eigenlijk.
Ja.
Heb je dat wel eens tegen hun gezegd?
Ja, zeker. Want
dat zijn specialisten.
Sterker nog, ik heb Jean-Paul gezegd, ik heb 2 clubs die hebben nu echt behoefte aan jouw commerciële klankbord een keer. En ik heb talloze clubs het nummer van Ron Frans gegeven, waardoor ze met hun problemen daar terecht gingen komen. De truc is natuurlijk eigenlijk dat het andersom moet zijn, wat je graag wil.
En waarom heb je dat als leider of deels, of misschien niet voor elkaar gekregen? Waar zit hem dat in?
Nou, ik denk dat we redelijk op weg waren, maar dat corona wat dat betreft daarna gelijk ook waanzinnig verroet in het eten heeft gegooid. Want alle contacten die ik met jullie aan het opbouwen was of weer een keer wilde komen, ja, dat werden natuurlijk allemaal die vervelende televisiemomenten bij elkaar. En het laatste jaar dat ik er was, was het natuurlijk mondjesmaat wel niet, wel voetballen, niet voetballen. En had ik natuurlijk gigantisch veel uren moest ik besteden aan de overheid om gelden binnen te slopen en weet ik wat allemaal meer. En stadions weer vol te krijgen. Dus ja, ik had daar wel graag nog 2 jaar aan vastgepind met dezelfde equipe. Maar goed, Art ging ook alweer weg. Om in ieder geval te proberen dat pre-corona dingen wat verder doortrekken, want dat is wel nodig.
Vind je dat je periode bij de KNVB geslaagd is, dat je er alles uit hebt gehaald met kennis en kunde die je in je had?
Nee, en dat is... Nee, we waren goed op weg. Maar in corona is het stil blijven zitten. CQ voor een deel wellicht achteruit gegaan.
En ook misschien door dat hele verhaal een beetje beschadigd?
Er waren natuurlijk mensen, met name de benadeelde clubs, waar ik volgens mij, dat is eigenlijk nog wat meest typerend, waar ik best goede relatie mee had, dacht ik, persoonlijk. Maar door die beslissingen, dat die relatie behoorlijk om zeep is geholpen.
Heb je dat pijn gedaan, dat eigenlijk een beetje is blijven hangen aan het eind van je... Je was toch een mooie afsluiter van je carrière, ja, en dat zo goed, lastig gegaan
ik,
is.
Ik heb toen ik wegging 34 directeuren, want ik had daar geen behoefte aan, een afscheidsreceptie, dat vind ik allemaal zo ons. Ik heb 34 directeuren, dat moet je ook nog weten, een mail gestuurd. Maar ook naar AZ, ook naar Utrecht. En ze waren alle 34 anders. Die zaten natuurlijk wel dezelfde zinnen af en toe in. Alle anders. Nou ja, van de meeste krijg je een hartstikke leuke e-mail terug. Maar van sommigen ook niet. Ja, je hoeft niet te raden uit welke hoek ze...
Nee, maar jij bent een mens.
Maar dat raakt je wel.
Ja, ik wou net zeggen.
Nee, tuurlijk. Dat denk ik van, nou, dat vind ik toch jammer.
Ja. Wat doe je dan nu dan eigenlijk, als je nu die persoon weer tegen zou komen... Ben jij dan de persoon die dan op die persoon afstapt of blaaf je het?
Dat is toevallig wederzijds. Ik kwam, kijk, met AZ hebben we natuurlijk best wel veel woorden gehad. En ze hebben zelfs een Zuidas advocaat op me afgestuurd.
Die zeker. De Rocky Balboa van de Zuidas. Wie kent hem niet?
Ongekend. Ik heb zelden zoveel
onzin. Ik ben benieuwd of AZ daar ook nog steeds heel op met veel plezier terug
op kijkt. Ik heb zelden zoveel onzin op papier bij elkaar gezien.
Nou ja. Dan delen we die mening, Erik.
Ja, maar... nee, ik kwam Robert pas tegen bij Groningen AZ.
Ja.
En buitengewoon prettig gesprek gehad. Niks aan de hand. Gewoon, joh, gaat het en nu is het.
Fijne onderzonderling ook, hè?
Nou, maar ik wil net nog even terug. Want ik zag je wel betrekken dat je van sommige mensen dan niks terug had of zo. En ik ken je als mens. Je kan ook echt fel zijn, noem maar op. Maar dan zie ik toch wel aan je gezicht dat je wat doet als mens. Ja, aan het natuurlijk... eind van je carrière. Mensen waar je zo lang mee gewerkt hebt. En die natuurlijk, die zijn in hun ogen ook vernederd door jou. Hè, door wat er gebeurd is.
Ja.
Maar stelt het je dan toch echt wel als mens teleur?
Ja, stel je als mens wel teleur. Tegelijkertijd denk ik van ja joh, maar Erik, heb nou niet de naïeve illusie. Dat je met iedereen... Kijk, ik kwam van de week weer bij de KNVB voor 2-3 afspraken. Dat voelt als een warm bad. Het is nog relatief kort geleden. Dan kom je weer 20-30 mensen tegen. En de manier waarop je dan weer even met elkaar in gesprek raakt, dat raakt me in de goede zin.
Mm-hmm.
Dat was bij Feyenoord het eerste anderhalf jaar ook. Er is inmiddels zoveel gemuteerd dat ik niet eens weet als ik binnenkom of iedereen wie man me daar nog kent. Maar het raakt me dus op het moment dat je binnenkomt en denkt van god, we hebben wel een mooie tijd gehad met elkaar. Mm-hmm. Hè? Zoals het me aan de andere kant ook raakt. Ja, wanneer je in de meest professionele wijze toch een aantal beslissingen moeten nemen, die dan slecht uitgevallen zijn. Ja, dat dit dan de respons is, maar die heb ik uiteindelijk na een eerste teleurstelling accepteer ik die als van, that's life.
Zowel bij Feyenoord als bij Oranje draait het natuurlijk om het vlaggenschip. Je hebt door de jaren heen verschillende mensen aangesteld, wel eens mensen moeten ontslaan, of op non-actief moeten zetten. Als je terugkijkt naar die periodes als leider, hoe kijk je daarop terug, waarvan je denkt, ja, dat heb ik echt goed aangepakt. Toen wist ik gelijk, toen ik in gesprek raakte met die persoon, dat heb ik goed aangepakt, en waarvan je denkt later, ja, dit heb ik gewoon echt niet goed gedaan.
Ik denk dat hebben Nico Jan en Hoogma en ik het nog wel eens over. En ik ben er wat harder in voor mezelf als Nico Jan. Maar de keuze van Frank de Boer is niet goed uitgevallen natuurlijk.
Nee.
Terug naar begin of eind 2017. Alles is fout gegaan. Geen EK, geen WK. Dus ik heb met de bondsarts, met Daley Blind, met Jeroen Wijnaldum, met Fred Grim, met allerlei mensen om die ploeg heen. Wat is er nou... wij hebben de periode Louis van Gaal, die missen we.
Ja.
Brazilië 2014, dat is de norm.
En wat missen ze dan? Wat is die norm? Gaan ze in op Van Gaal?
Volstrekte duidelijkheid. Iedereen wist zijn rol, iedereen wist zijn taak. Niets was onduidelijk. We hadden een plan. We hadden een strategie A, we hadden een plan B in het veld. We wisten wat we wel en niet allemaal mochten doen. Staf wist precies wat ze moest doen. Werd waar we net over hadden bij elkaar geroepen, s'avonds om 11:50... om nog eventjes de dag af te sluiten. Duidelijkheid troef. Nou, Hiddink en Blind zijn sowieso wat meer richting laissez-faire.
Mm-hmm.
Ook bij Dick Advocaat werd dat daar niet duidelijker in die periode. Dus ik wist één ding zeker. Ja, ik moet het type verhaal in ieder geval weer terugkrijgen. Dus de eerste met wie ik afgereisd ben is naar Faro, naar Louis. in toen nog dat andere prachtige
met
huis
Nico Jan
had.
Samen?
Nee, alleen. Die was er toen nog niet.
Ja.
Op mijn eerste dag dat ik in dienst was bij de KNVB, er was nog helemaal niemand. Eigenlijk Jean-Paul Decousseau, Ron Francis, de rest was er niemand. Want ik was trainer en technisch directeur tegelijkertijd aan het aantrekken. Wat op zich raar is, maar dat kon even niet anders.
Je vliegt naar Faro en je komt bij de grote Louis. Wat heb je bij? Heb je voorbereid? Hoe gaat zo'n man je ontvangen?
Nou, ik ben 2 keer geweest. Ook later nog een keer. Maar in 18 was het zo dat ik allerlei krantenberichten, of die nou wel of niet, of wel of niet. Ik vergeet het ook nooit meer. Dus hij zegt, we stonden ergens op een van die balkons bij hem daar zo. Uitzicht op de zee. En op een golfbaan. En hij zegt, kijk eens zelf. Zou jij nog gaan werken? Als hij wat zegt, ik niet in ieder geval. Hij, nou, ik dus ook niet. Nou, dan heb ik een mooie vlieghuis achter de rug. Dan ben ik binnen 3 minuten heb ik mijn antwoord.
Ja?
Dan hebben we toch de hele dag over de situatie in het Nederlands voetbal zitten praten. Over jeugdvoetbal zitten praten. Dat klinkt hartstikke goed. Dan zijn we eind van de middag gaan lunchen. Onwijs gezellig met Truus erbij. Nou, toen heeft hij hem op vliegtuig gezet. Toen wist ik in ieder geval, oké, Louis wordt geen...
Proeft hij niet iets bij hem dat hij dan...
Nee,
toch
nul.
Nul?
Ook geen technisch directeur. Daar heb ik allemaal geen trek meer in. Hij gaf nog wel hier en daar wat adviezen van...
Maar dat gaf je ook namen mee of niet? Je hoeft de namen niet te noemen, maar gaf je wel mee?
Gaf ook namen mee.
Oké.
Daar was ik het qua type bondscoach wel mee eens. Maar toen was Koeman nog net bij Everton. Dus daar was ik qua technisch directeur niet mee eens.
Met wie was je niet als technisch directeur mee eens?
Nee, met de namen die hij noemde.
Oh, sorry.
Daar kon ik er niet in vinden.
In het grote.
Dat zei ik ook gelijk tegen me zeggen. Nou ja, goed, kan jij vinden. Daar kijk ik heel anders naar.
Ja.
Toen voor Koeman gekozen. In het geheim.
Kwam dat ook op voorspraak van Vergaal?
Nee, want ik ken Ronald natuurlijk 3 jaar bij Feyenoord.
Ja, dus maar ik weet niet hoe het inmiddels die relatie is. Die was
nee, maar
goed.
Hij liet die naam toen al wel vallen.
Oké, okay, nou dat
was zo, als het ooit bij Everton fout gaat, dan zou dat wel een kandidaat kunnen zijn.
Okay,
dan zijn niet per se vrienden, maar wel.
Nee, inderdaad.
Nou goed, en het mooie was natuurlijk dat Ronald wel graag wilde. En ik een lijstje van die 20 punten had die allemaal niet klopte. Weg uit Noordwijk, terug naar Zeist. Dat soort dingen allemaal meer. Maar daar vonden we elkaar al snel. Ook omdat de relatie, heb je het weer. De relatie tussen ons was op basis van 3 jaar Feyenoord natuurlijk hartstikke goed.
Ja, want jouw periode bij Feyenoord, daarin herkende je dus al die punten die Daley Blind, Wijnaldum aangaven. Heel duidelijk, geen ruis.
Nee, maar bij Ronald heb ik altijd dezelfde voorbeelden. Als we op trainingskamp zaten en met een lunch. En Ronald verschoof alleen maar zijn stoel al. Dan werd het gewoon stil in die ruimte. Dat was gewoon de absolute leider daarin.
Ja, want we hebben hem nu natuurlijk, krijgen we hem weer als bondscoach. Ja. Omschrijf hem, dan is zijn sterke punten waarom jij straks rustig op de bank gaat zitten als hij bondscoach is.
Nou, omdat hij iemand is die naar zijn staf volstrekt duidelijk is wie welke rol doet, wat hij van je verwacht. Dwight, jij doet de veldtraining dan en dat. Ik kom erin op het moment dat de tactische zaken enzovoort zijn. Dokter, ik verwacht van jou die en die momenten dat ze de informatie, performance, train, nou, enzovoort. Mm-hmm. Van de spelersgroep. We hadden Wout Schoten. Dat is natuurlijk geen Huis ter Duin. Maar er kan je wel een mooi familiehotel van maken. Dus we hadden daar complimenten voor de mensen daar. De hele ruimte is helemaal oranje gemaakt. Echt als een huiskamer. Met een bank in een U-vorm waar 25 mensen in komen zitten. Nou, Ronald en ik waren allebei nieuw bij de start, herstart. Dus ik zeg nou allemaal welkom. Ik zeg, we hebben heel veel nieuwe gezichten hier, ook bij de spelersgroep. Leuk dat jij erbij bent. Ik zeg nou, ik wil graag nu het woord geven aan Ronald Koeman. En zijn eerste woorden waren van, mijn heren, goedenavond ook. Ik ben ongelooflijk trots dat ik bondscoach voor dit land mag worden. En ik wil ook alleen maar werken met mensen die ook trots zijn om het shirt te dragen. Nou, we hebben nooit meer een afzegging gehad. In die 3-4 jaar tijd. Dus vanaf seconde 1.
De eerste woorden.
Ja, nou, dan kwamen Nico Jan en ik op maandagavond. Waren we altijd even bij de ploeg. Hè. Dan kwamen die aan alle kanten uit heel Europa kwamen die binnenzeilen. En dan zie je hoe die spelers binnenkomen. En die eerste oogopslag met die bondscoach. Het eerste korte gesprek en dergelijke. Mm-hmm. Een kwinkslag. Lekker balletje gisteren bij Atalanta. Wat je nog even speelde. En dan zie je de eerste training weer. En dan denk ik, ja, er is gewoon een verbinding tussen die trainer, zijn staf en het team.
En voetbaltechnisch, tactisch, waar is hij goed in?
Nou, tactisch ongelooflijk sterk.
Hij zelf of heeft hij daar een staf voor nodig?
Nee, daar is hij vooral heel erg goed in. Hij vindt elke dag op het trainingsveld staan is niet helemaal, nooit altijd precies zijn ding.
Nee.
Dus hij heeft altijd hele goede veldtrainers gehad. Dus toen wij naar zijn staf aan het zoeken waren, dat was toen Han Bergen, was toen de RVC, hij en ik. Ja, toen de namen zitten, laten we allemaal een lijstje maken van mensen die de staf zouden ervoor maken. Nou, bijna hadden we hetzelfde van het type Dwight Lodewegers. Nou, het werd Dwight Lodewegers, voortreffelijke veldtrainer. En ik hoopte dat hij inderdaad ook een jeugdtrainer vanuit de KNVB zou nemen. Nou, dat heeft hij dan ook gedaan met Kees van Wonderen. Dus dat was een uitstekende equipe hier. Nou, Louis is weer een ander verhaal. We hadden natuurlijk met Frank de Boer. Ah, voortreffelijk
ja.
mens.
Ja, maar wat ik dus niet snap, als je ziet waar de behoefte aan is van de spelersgroep, waar je dus ja. enorme winst hebt behaald, dat er eigenlijk, ik zei niet een grote contrast, maar ja. als je kijkt het werk wat Frank de Boer hiervoor heeft gedaan, en als je hoort hoe spelers over hem praten, fantastische veldtrainer, snapt het spel heel erg. Maar er was altijd onrust in de selecties waar hij heeft gewerkt.
Nou, dat was die beelden kregen we niet van Ajax 2010-2014.
Nee, klopt.
Daley Blind ja. later ook nog ook van, ik zie hier niet meer de Frank de Boer die ik wel bij Ajax toen zag. Nee.
Wat zag hij niet meer?
Nou, blijkbaar niet die duidelijkheid, die coach die boven de partijen stond, die gewoon de primus inter pares was, die zaken daarin.
Is dat een soort onzekerheid misschien die erin geslopen is, Erik?
Ik weet het niet. Ik weet wel dat wij ons super voorbereid ook hadden in die gesprekken. In die fase waren er ook trouwens niet bergen kandidaten. Wij wilden Peter Bos dan wel op onze lijst, want het was bij Leverkusen. Frank Rijkaard hebben we ook gepolst. Dat leek ons na Ronald Koeman ook nog niet zo slecht op te zien. Die wilde verder niet meer. En Frank stond ook op die lijst.
Maar je hebt wel alleen naar Nederlandse mensen gekeken, bewust.
Ik heb ook naar buitenlanders gekeken, maar daar waren we het ook samen met de FNC niet over eens.
Wat voor types kijk jij daar? Die het zouden kunnen in Nederland? Dat is toch wel heel wat, met eigen voetbalcultuur. Kun je namen noemen waar je aan dacht?
Ja, Nederlandse voetbalcultuur.
Nee,
nou ja. Nee, als ik Peter Bos zeg, ja, die ken ik natuurlijk ook vanuit Feyenoord. Dat leek me nog steeds een uitstekende type.
Hebben jij ook aan buitenlandse trainers gedacht? Wat voor types moet ik dan aan denken?
Ik heb wel aan buitenlandse trainers gedacht. Nou, met name waren dat trainers die, ik weet nog niet meer precies waar ze toen zaten. Ik denk dat ze ook allemaal klem zaten. Met name trainers die ook uit de Red Bull Leipzig en de Salzburg school zaten. Ik ben daar in het begin van mijn KVW-periode ben ik daar een dag geweest. En daar was ik wel onder de indruk. Wie ik ook sprak, iedereen sprak exact dezelfde taal daar zo. In van, wat zijn onze spelintenties? Wat zijn de spelprincipes? Wat betekent dat voor de profielen van de spelers? Of ik nou in de jeugd zat of bij hogerop in de club. Iedereen had daar, was er overtuigd van diezelfde filosofie en droeg dat ook uit en handelde daar ook naar. En ik had die trainers natuurlijk in hun cv gezien. Maar goed, over het algemeen RVC en mijn collega in directie vonden allemaal Nederlandse trainer.
Even nog naar Frank de Boer, dat vind ik wel goed. Ja. Kijk, Frank de Boer staat op dit moment nu op de scheidslijn in zijn carrière. Krijgt hij nog een keer de kans of niet? Jij hebt dat hele proces meegemaakt. Je hebt ook gehoord bij Ajax. Wat moet Frank de Boer doen? Welke kwaliteiten heeft hij? En wat moet hij aanvullend zoeken om die kans weer te krijgen in het Nederlands voetbal?
Niel die zat er net ook al eigenlijk op die tour. Het punt was over zijn tactisch inzicht. Hoef je geen twijfels te hebben.
Nee, vertel eens.
Het is, die legt zo, laten we zeggen, we zien het nu allemaal, dat Ajax defensief wat een nodig probleem heeft. Nou, dat kan je haar even uitleggen. Wij speelden toen met één wedstrijd met Dwight Lodewegers tegen Italië 0-1. En toen gingen we ook met die linker vleugelverdediger die als een raket elke keer opkwam, onder Dwight toen totaal niet goed op, legde die haar vanuit hoe je dat wel even iets op kon lossen. Ze hadden nog meer van die dingen. Dus we hebben daar 2 keer 4 uur gesproken, dat wij dachten, ja, dat is goed. Ook, waarom is er misgegaan bij Inter Milan? Waarom is het misgegaan bij Crystal Palace? Wat is er nou bij Atlanta gebeurd aan derken? Toen was onze conclusie, totaal niet iemand geschikt voor het buitenland, door de taal, het vertrouwen, en kijk eens hier, allemaal mensen die kent, een deel van de staf die van Ajax kent, in de gegeven situatie is dit voor ons echt de ideale oplossing. Het grote verschil tussen hem en Louis en Ronald is, die zijn veel uitgesprokener in, zoals ik net uitlegde, hoe Ronald dat deed, of hoe Louis dat doet, de leider van het eerste moment dat ze binnenkomen. Frank, die is alsof toen net een soort onderdeel van de spelersgroep. en staat daar veel minder, minder boven. Misschien ook niet zozeer zijn karakter. Mm-hmm. Hoewel sommigen zeiden, dat was hij wel in van 10 tot 14 bij Ajax daarin.
Zag je het al snel misgaan? Zeg maar voordat wij doorzagen
aan wij hebben natuurlijk veel te weinig gezien. Want het was ook in de coronaperiode. Mm-hmm. Het was een bubbel die ongelooflijk klein gehouden werd.
Maar of hoorde je het, zeg maar? Of voelde
nee,
je het?
Nee, ik weet nog wel dat ik toen toch naar Portugal ging naar het trainingskamp. Ja. Nico Jan zat in Hongarije met Jong Oranje. Toen zei ik tegen Nico Jan, ik weet het niet. Op zich er wordt verder goed getraind, maar ik zou het toch wel fijn vinden dat jij ook die bubbel ingaat vanaf maandag als je terug bent.
Want?
Nou, ik zeg, ik wil weten of...
Maar je voelde dus wel iets.
Of ik het mis zit, of dat ik het misschien toch goed heb. Ga jij er nou gewoon in, dan kunnen we misschien hier en daar, waar nodig, weet ik niet, nog wat bijsturen.
Ja.
Nou ja, de dokter zegt, nou, ik vind het echt... We moeten dat niet doen om reden A, B, C, D, weet ik wat allemaal meer en dergelijke. Oké, dat hebben we toen gedaan. Dat zeggen we nu achteraf niet goed gedaan. Mm-hmm. Alles hebben we moeten doen. Of dat anders was geworden, weet ik niet. En we begonnen het EK gewoon goed, hè, met 3-9.
Qua resultaat zeker?
Ja, nee, dus dat verbloemt veel natuurlijk altijd daarin. Ja, goed, en als Malen over die voorbij
nee,
spelen gaat, kan je ook heel slecht 1-0 winnen.
Maar het zegt dus iets, en dat komt door je ervaring, denk ik, als leider. Er klopt iets niet voor je gevoel. Je wilt het nog een keer testen. Nee. Dan zie je vervolgens de bekendmaking van de selectie, wat volkomen misgaat met de persconferentie. Ja. We kunnen het hebben over vorm, over inhoud, maar het gaat gewoon niet goed. Het beeld waar heel Nederland al dacht, is dit wel de bondscoach, wordt daar eigenlijk bevestigd. Ja. Hè? Een onzeker persoon die de onjuiste dingen op dat moment vertelt.
Ja, klopt. En onze denkfout is geweest dat we daar waar die dan wellicht anders is in leiderschap, dat je door een fantastische staf die we hebben, dat toch wel gecompenseerd wordt. Nou, dat vind ik een denkfout die ik mezelf nog steeds kwalijk neem.
Ja.
Want die staf moet natuurlijk ook voorkomen dat de bondscoach met een persconferentie dit doet of dat doet, of zus zegt of zo zegt.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Dat was natuurlijk tenen krommend, die hele persconferentie. Daar viel ook heel Nederland weer. Maar uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid. Jij bent de baas daar.
Ja.
Hoe ga je ermee om? Roep je dan ze dan na afloop bij je? Laat je het gaan? Laat je het smeulen? Denk je ja.
Nee, ik heb
wat is
ik
jouw
heb,
leiderschap op dat moment?
Ik heb hem in trainingskamp daarover gesproken. Op 5 meter van elkaar.
Oh ja,
want
ja.
Die bubbel was natuurlijk... daar moest ik me natuurlijk wel aan houden ook.
Ja.
Maar is Erik Gudde dan boos? Ga je dan de arm eromheen doen? Ben je hard op de inhoud?
Nee, dan is het meer van wat is hier nou gebeurd? En het is toch gebeurd, dus dat neem je niet meer weg. Maar hoe gaan we nu zorgen dat we hier op het veld uiteindelijk geen last meer van hebben? Dan zit ik gelijk in de sfeer van de oplossing. Het heeft in die fase had het voor mij weinig nut om ik heb even mijn punt gemaakt. 1, 2, 3, dat is allemaal fout. Ja, dat weten ze allemaal wel dat het niet allemaal lekker ging.
Kun je hard zijn? Kun je bikkelhard zijn?
Ja, dat heb ik wel moeten zijn.
En niet alleen met de KNVB, maar
Feyenoord? Ja. Natuurlijk afscheid... afscheid nemen van... Nederland zelf al afscheid moeten nemen van scouts... van mensen die toch lang als Edward Metgod en Ron Spelbos... mensen die een directiefunctie hadden... niet meer een directiefunctie gehad. Bij Feyenoord mensen die... ik weet niet hoe lang al teammanager of wat dan ook waren... afscheid van genomen. Om jeugdtrainers afscheid van genomen. Ja, die beslissingen we allemaal moeten nemen.
Ja, heb je ook mee gehad?
Nou, ik laat ik zeggen, in het begin... dat deed me als mens wel last. Later, ik weet nog goed, toen het met Verbeek zo slecht ging, hè, dat we die uiteindelijk afscheid moesten nemen. Toen zei Dick van Wel, fantastische raad van commissaris voorzitter. Hij zegt, je hebt er nog wel een beetje last van, hè? Ik zeg, ik vind het gewoon uit menselijk oogpunt ook gewoon buitengewoon vervelend. Los van dat ik het... Hij zegt, dat werkt in deze wereld niet zo. En ook in mijn wereld niet. Hij zegt, klaar, streep de ronde, we gaan nu weer door. Hoop van geleerd ook weer.
Ja.
Dus later heb ik daar ook heb ik dat ook inderdaad als steeds zakelijker gezien. Ja, dat is het voelt best gek, maar wel steeds zakelijker.
Ja. Ben jij een leider dat als je een keuze maakt dat je erachter blijft staan en dat je dat blijft volgen, zeg maar? Of ben je soepel daarin?
Nee, ik denk dat een van de belangrijke zaken is dat je als je de zaak met elkaar geanalyseerd heb en je komt op besluitvorming, dan is die besluitvorming, die moet A, duidelijk, daadkrachtig zijn en goed gecommuniceerd worden. En dan ga je daarmee aan de slag. Ja. Alleen, ja, je kan onderweg natuurlijk wel tegenkomen dat daar toch wel wat haken in zitten, dat het gewoon niet klopt.
Nee, waar ik naartoe wil, heb je wel eens onder druk van media of andere externe factoren je beleid aangepast?
Nee, omdat, tenminste, niet, dat gevoel heb ik niet. Omdat ik dan altijd weer zoiets heb van, als ik hier nu... Kijk, als ik dat voel ik gelijk van binnen. Als ik denk in de besluitvorming, die beslissing, die gaat niet lekker voelen hoor. Nee. Dat wordt echt een klote beslissing. Dan durf ik mezelf niet meer in de spiegel aan te kijken, zonder dat mijn ogen gaan knipperen. Dus nee. Ja, je neemt wel eens een keer beslissingen waarvan je al weet, nou ja, die zal niet overal even lekker vallen.
Nee, ik moest aan jou denken, dat is denk ik 2 weken geleden, over de One Love campagne. Binnen de KNVB. Nou, er is een duidelijk beeld uitgestippeld. Na de eerste week is er best veel ophef over gekomen. En tot mijn verbazing zie ik dat de campagne wordt afgebroken en dat het niet meer wordt gedaan. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, het is lastig, want er belden wat journalisten bij u op. Die heb ik gezegd, ik geef je geen commentaar op.
Ja, maar ik kan twee petten kijken. 1 is KNVB-directeur en 2 is mijn directeur. Ja. Dat is hele mooie, Erik, dit.
En 3 is...
Nee, ik zei net,
nou gaan we eens even beginnen.
Die journalisten die mij belden, zei ik van, ik ben weg bij Feyenoord. Ik ben weg bij de KNVB. Ik ga hem opvolgens niet in problemen brengen met mijn standpunt daarin.
Dit wordt over een paar weken uitgezonden. Maar ga er nou eens boven hangen. Als leider. En wat zegt dit? Pet KNVB beginnen.
Wat Dennis de Kloeze zei, dat snap ik wel. Dat een issue in de club is waar je dan over moet praten. Ja, ik denk dat ik... zonder dat ik alle ins en outs ken. Ik weet ook niet hoe clubs naar de KNVB gereageerd hebben. Ik denk dat mijn eerste gevoel was geweest, we gaan ook die campagne in de laatste week gewoon doen.
Mm-hmm. Ja. Nee, ja. Ja, kijk, dat is een discussie die al 100 keer is gevoerd en dat soort dingen. Kijk, als je ergens voor staat, hè, als KNVB, je bent de bond van iedereen. Hoe je eruit ziet, wat je seksuele voorkeur is, wat je geslacht is. En je zegt, nou, dat zijn wij als bond. Maar dan komt er ophef. Heb jij veel gedoe gehad bij NEC?
Ik heb geen gedoe gehad, maar ik heb wel mijn mening erover gehad. En ik had graag wel gezien dat we doorgezet hadden. We gaan niet zwichten voor 1 of 2. En laat dat stof maar opwaaien. Laten we er een discussie over krijgen.
Maar dan over jou, ik denk zelfs goed dat het discussie is, ja.
Maar over jou. Lasse is jullie aanvoerder volgens mij, toch? Bespreek je ook dat, want weet je, bij Orkun Kutcu werd gezegd, nou, over geloof en dat soort dingen. Maar is een aanvoerder voor een betaald voetbalorganisatie ook, los van een leider op het veld, ook het uithangbord van de normen en waarden van een club? Wordt dat besproken?
Dat wordt niet zo heftig besproken.
Nee, bij de KNVB hebben we dat wel ingevoerd, omdat we elke keer op die maandag voor elkaar waren ook spelersraad hadden.
Okay.
En deze issues spelen natuurlijk al, ik weet niet hoe lang, want er waren altijd wel acties die moesten gebeuren. Dan hadden we ook wel een onwijs gave spelersraad bij de dingen. Zeker toen Wijnaldum nog in zat. Wijnaldum, Van Dijk, Daley Blind, Martin de Roon.
En daar zat jij bij?
Ja, maar Nico Jan en ik zaten daar altijd bij. Het ging natuurlijk ook over financiële dingen, maar ook over dit soort zaken. Waar ze dan ook een mening over hadden. En dat is wel prettig dat er een spelersraad is die ook... met name zo'n Wijnaldum en derken, die heel erg maatschappelijk georiënteerd is natuurlijk. Maar Martin de Roon, die ongelooflijk slim opmerkingen daarin dingen maakt. Dan is het wel heel fijn. Daar zijn we ook altijd wel uitgekomen.
Maar zou je dat eigenlijk... ik vind het heel goed dat jullie dit destijds al hadden. Zou je dit eigenlijk zeggen... Hier kunnen clubs heel van leren. Als je dus aan het begin van het seizoen met een spelersraad zegt... Nou, hè, je zit met de algemeen directeur, technisch directeur... Los van het voetballende gedeelte, dit zijn de normen en waarden van onze club. Ja. Dit is ook belangrijk dat dit onze aanvoerder uitdraagt.
Ja, maar ik denk dat Wilco en ik allebei iets hadden op het begin van het seizoen. Dan staat je hoofd naar allerlei dingen, maar ik denk dat je dit weer vergeet.
Ik zit Erik aan te kijken, ik denk zo'n One Love campagne, daar komt even een paar weken van tevoren een mailtje binnen. We spelen die week met een aanvoerdersband. Iedereen doet die band om. Daar wordt niet door de maatschappelijke afdeling eens een uurtje met lasten gezeten. Het zet me nu aan denken. Ja. Dat we er eigenlijk ook te makkelijk in zijn als clubs. In het vervolg daarvan nog even de vraag. Als jij directeur van Feyenoord had geweest en ook jouw relatie met spelers, had je naar de aanvoerder Orkan, had je toegelopen? I got you.
Dat heeft Feyenoord voor mij ook nadrukkelijk gedaan.
Maar had jij in jouw leiderschap, stond jij dicht bij de spelers?
In de eerste 3 jaar minder, maar wat ik heb gezegd na dingen, veel nadrukkelijker.
Sprak jij veel dingen met spelers?
De spelersraad, die was altijd Martin Vergeel en ik, ook al bij Feyenoord, ook 4-5 keer per jaar bij elkaar.
Mm-hmm. En door die week heen, af en toe eens naar een speler, als er wat gebeurt, of een schouderklop?
Nou, ik was sowieso altijd na de wedstrijd zo stil mogelijk, maar wel in de kleedkamer.
Kun je uitleggen waarom? Soms vragen mensen dat ook wel eens aan mij. Wat doe je daar? Kun je uitleggen waarom jij er was?
Nou, ik denk vanuit het punt wat we allebei denk voelen van de verbinding. Kijk, bij winst is het makkelijk om er te staan. Maar ook bij verlies, even kijken wat er aan de hand is. Hier en daar een haai over de bol of een aardige stomp op de zijkant als het niet goed ging. Ik ging ook met enige regelmaat, te weinig, met enige regelmaat naar de training. Maar bij KNVB zag ik meer dan de helft van de trainingen van voor de laatste interlands.
Ja. Ik vind het wel mooi dat het jou aan het denken heeft gezet. Heeft deze podcast toch nog aan jou iets opgeleverd?
Ik zat een paar weken te wachten wanneer het mij nog een keer wat zou blijven. Maar
Erik, wat interessant is, jij zegt het leiderschap kwam niet vanuit huis uit. Nou, ik ken twee van jouw drie zonen vrij goed. Wouter en Jesper, dat zijn leiders. Eentje is trainer, die ander is algemeen directeur. Denk je dat je ze toch wel een beetje hebt opgevoed met het leiderschap?
Ja, ik denk dat dit wel misschien wel een beetje in de genen zit. Ze waren ook alle drie al, toen ze 16 waren, leider en trainer van de D1, E1, F1, weet ik allemaal meer. En ik weet ook nog goed dat ik bij allebei wel eens heb gezien hoe ze op die leeftijd de ouders bij elkaar riepen en even de spelregels aan het uitleggen waren hoe het dit seizoen eraartoe ging. Dat de ouders er vooral waren om te rijden en te wassen en voor zich echt nergens mee moesten bemoeien. Ja, daar was ik toch wel trots op.
Maar hoe komt is dat thuis aan de keukentafel, is dat zo ontstaan toen ze al heel klein waren?
Ja, volgens mij was het wel. Kijk, ik was natuurlijk trainer. Mm-hmm. Mijn vrouw was trainer bij het handbal.
Oké. Okay.
Dus ja, dit zijn dingen die eigenlijk vanzelfsprekend waren. De drie jongens, het enige wat ze deden was voetbal en computeren.
Dan kom jij thuis en heb je de issue van Beek. Ik weet niet hoe oud ze toen waren. Daarna heb je nog wel een paar issues gehad. Ik reflecteer het ook even naar mezelf. Hoe gaat het dan de keukentafel? Wordt dat dan ook, god jongens, ik heb nou een fijne die Verbeek, ja. Of we dat moeten doen of niet, dit en dat. Is dat in de vertrouwen van het gezin wel eens besproken?
Oh jee, zo vaak.
Heb je daar wat aan gehad?
En nu nog.
Heb je daar wat aan gehad?
Ja, zeker. Kijk, Wouter zat eerder in betaald voetbal dan ik. Hè. Die speelde natuurlijk bij Sparta, RKC, Excelsior. Ja. En in 2007 was hij 23, dus speelde toen bij RKC. En ik werd toen directeur, dus hij kende de Morris van een betaald voetbal.
Heeft de familie wel eens wat onbewust beslist daardoor of jou beïnvloed? Dat je zegt, god, dat haalde ik daar. Ik was blij dat dat op tafel kwam thuis.
Nee, maar het is wel, laat ik zeggen, het zijn wel hele aardige klankborden. Kijk, mijn vrouw is wat dat betreft helemaal erg zwart-wit. Dus die roept al gauw van wegwezen of zou ik niet doen of laat lekker waaien. Maar laat ik zeggen, het zet je dus wel aan het denken. Maar ik kan me niet herinneren dat daardoor één beslissing is genomen. Het is wel dat.
Wat heeft je opgeleverd?
Nou, dat je dat het heel fijn is als je dit soort dingen ook soms bij een directe collega goed weg kan, hè. Martin Vreel en ik konden het uitstekend met elkaar vinden zonder dat we het overal over eens waren. Maar Nico en Hoogma had ik dat precies hetzelfde. Maar het is wel erg fijn dat je een thuisfront hebt waarin je dat soort dingen kan bespreken. Ik heb dus, Wouter en ik schelen 30 jaar. Maar ook in de KNVB-periode was hij directeur bij Excelsior, later bij Groningen. Wat natuurlijk op zich best wel een lastige combinatie is als het conflictueus is, zoals met corona. Maar ja, daar heb je wel dat we elkaars problematiek, nu nog, maar toen ook, wel eens met elkaar bespraken. Hoe we daar tegenaan kijken.
Ja, die vergadering wil ik even weten, want daar zat Wouter ook in.
Ja, die stemde anders dan ik.
Maar daarna heeft hij ook jouw reactie.
Dat vind ik heel mooi.
En dan, jullie hebben elkaar die avond gebeld, die middag. Ja, of belt hij dan gelijk 3 minuten daarna, pa, lummel, ei, wat heb je gedaan? Of
nee,
niet?
S'avonds, nee, ik weet nog goed.
Zei hij tegen jou?
Nee, dat hij tegen me zei, wij hebben anders gestemd. Ik zei, nou, dat is jullie goed recht.
Maar zegt hij dan ook, dit heb je goed gedaan, dit had je echt anders moeten doen, pa? Of dat heb je fout gedaan?
Nou, in die sessie niet, maar in andere situaties wel. Dan zeg je, ik zou dat anders doen. Of ik doe dat ook anders. Ik zie ook dat hij een aantal dingen, zijn transparantie en zijn durf is wel van een, ik ben wat terughoudender, wat bedachtzamer. Hij heeft daar wel wat meer lef in. Soms heeft hij er helemaal gelijk in. Soms moet hij daar ook wel eens op terugkeren dat misschien toch te enthousiast is.
Heeft dat te maken ook met een stukje zichtbaarheid als leider? Hoe zichtbaar moet je in het voetbal zijn als leider? Of juist niet, vind jij?
Als algemeen directeur, Wout en ik hebben daar hetzelfde bij. En volgens mij doe je het ook op het moment dat het succes is het bijna altijd iets met voetbal en technisch. Dan staat de trainer en de technisch directeur in beeld. En jij staat als algemeen directeur bijna alleen maar in beeld. Wanneer er vervelende dingen gebeuren. Een jaarrekening die niet goed is. Supportersgeweld. Een burgemeester die boos op je is. Of wat dan ook. En ook bij de KNVB. Er staat natuurlijk altijd bij vergaderingen. Er waren gelukkig ook wel eens goede punten. Maar ja, ik denk dat we vaker voor het scherm hebben gestaan wanneer er wat moeilijkere dingen waren.
Ik zeg altijd, we are always in the shit. Only the debt varies.
Ja.
Is dat zo of niet?
Natuurlijk is dat ook zo.
Maar het is toch eigenlijk maf dat wij dit vak uitoefenen. Dat jij dit zo lang uitgeoefend hebt.
Nee,
waarom heb je dat gedaan?
Nee, omdat als je erop terugkijkt, is voor mij makkelijk. Hè? Dan heb je, het is een vak met enorme, korte, hoge pieken. Als je kampioen wordt, vooral met kampioenschap. Of bijvoorbeeld als met de KNVB dat we Nederland zelf al winnen van Frankrijk en Duitsland uit. Dan heb je zo'n 5 tot 15 seconden absolute euforie. Hè, op het moment dat het eindsignaal klinkt. En de kampioenschap dan iets langer en s'avonds ook nog een keer. En de volgende dan nog een keer. Maar je hebt ook hele diepe dalen die vaak wel wat langer duren. Maar als ik de optelsom maak, dan kan ik gelukkig zeggen dat die per saldo voor mij een positief resultaat. Ik had het niet willen missen.
En waar staat jouw handtekening onder successen die bijna mede door jou, misschien wel meer dan door jou bepaald zijn?
Niet meer dan mede door. Nou, bij Excelsior Maassluis ben ik 10 jaar hoofdtrainer geweest. Daarna nog een keer 3 jaar hoofdtrainer en 7 jaar technisch manager. Toen ik bij die club kwam in 85 was het totaal niet de beste club uit de regio. Dan had je Zwart-Wit en Barendrecht en NSVV in Heerlsdam. Nou, het is nu de toonaangevende club in de tweede divisie die nog steeds met 50% eigen jeugd speelt.
Is dat mede aan jou te danken?
Nou, ik heb die visie in 2000 neergezet. En de jeugdafdeling hebben we met heel veel mensen ook toen sterker gemaakt. En met een budget wat lachwekkend is ten opzichte van IJsselmeer, Vogels, Spakenburg. Handhaven ze zich met die visie in. Daar ben ik nog steeds wel een beetje trots op.
Maar noem nou eens in 1 regel, wat heb jij er echt aan toegevoegd? Waar is jouw kracht gebleken?
Dat ik die visie dat wij een club moeten zijn en blijven die met eigen jeugd op een zo hoog niveau speelt. Dat die is neergezet jarenlang door die goede trainers en dergelijke aan te trekken. En dat de goede bestuurders daarna dat vast hebben gehouden.
Dat is mijn sluis. Dan gaan we naar Feyenoord. Waar staat je handtekening
op? De opdracht was, breng de club terug op het hoogste niveau, want we hebben een kaartprobleem met financiering. Negatief schulden, 43 miljoen, negatief eigen vermogen of min 35. Organisatorisch. Er is niet eens een organogram, dat was serieus. En sportief. Want na 2002, UEFA Cup, was er al niks meer gewonnen.
Maar kwam jij na de lading oud? Zeg maar
ik kwam binnen, toen hadden ze net besloten om Makai, Landsaat, Hofland,
Leclerc
van Bronckhorst voor 3 jaar vast te leggen met salarissen van 7 cijfers.
Maar wat dacht je toen? We hebben min 35.
En wat er niet verteld was, is dat er een belastingschuld, een belastingaanslag van een loonbelasting van 10 miljoen achterkwam vanwege zaken die met de zakenwaarnemers tegen waren gekomen, wat gewoon onder loonbelasting.
Je begint nu bijna te knijpen met je hand. Word je er nu nog zenuwachtig van?
Ja, toen wel.
Ja?
Maar toen, ik ging weg in 17 na het kampioenschap. Dat was natuurlijk achteraf een prachtig moment geweest, want dat was kort na het kampioenschap. Er stond echt een organisatie, waarvan ik toen ook bij Astrid heb gezegd van, ik ben trots dat ik deze mensen aan Jan de Jong kan overdragen. Dat was echt denk ik een organisatie die commercieel, financieel stond er dan goed, maar commercieel, voetbaltechnisch heel behoorlijk tot veel beter stond. En financieel, we hadden 30 miljoen op de bank staan op dat moment. Mede ook met de hulp van de vrienden van Feyenoord. Maar wat Dick Verwel ook altijd zei, de bezuinigingen en later de groeiende organisatie, dat heeft niks met de vrienden van Feyenoord te maken. Dat hebben jullie vandaag gedaan. En er waren 2 trainingsaccommodaties nagenoeg afgebouwd. Waar niemand het meer over heeft, maar die natuurlijk in vergelijking met Varkenoord echt dat we absoluut Walhalla zijn. Wat niet gelukt is dat nieuwe stadion. 2 pogingen.
Ik vind dat er nog 1 ding niet gelukt is. Dan ga ik even kritisch worden.
En dat is?
Dat weet jij, denk ik. Waar ze nu zo hard voor vechten. Huh? Jong Feyenoord.
Oh.
In het
nee, dat is... Dat is, dat is nee, dat,
ik heb nooit begrepen waarom jij en Martin dat nooit hebben
gedaan. Ik wel. Want daar hadden we ook een goede redenatie voor. Die kan je bereden twisten. Wij hebben in het jaar voor het kampioenschap hebben we nog een keer de kans gehad om in die piramide te komen. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd, dat gaat ons 1 miljoen euro kosten. Maar we hebben een andere hunkering. We zijn al geen kampioen sinds 2017. Dus bij ons was simpelweg de vraag, gaan we die miljoen stoppen in het vrouwenvoetbal? Gaan we die stoppen in Jong Feyenoord of gaan we die stoppen in het eerste elftal? Want het salarisbudget was gewoon te laag.
Maar dat heeft er niet van een miljoen gang, Erik.
Nou, daar hebben we in ieder geval wel Jurkussen kunnen halen op dat jaar. Wij hebben echt de keus gemaakt. We zitten klem in het salarisbezet. Wij kiezen daarvoor.
En dan ga ik hem nog... Je mag hem nu nog een keer maken. Met het landschap zoals het ontwikkeld is. En de schreeuw die Feyenoord nu zo hard heeft daarvoor.
Nee, dan denk ik nog dat de goede keus gemaakt is. Want dat heeft namelijk vervolgens 35 miljoen het laadje gebracht. Dat kampioenschap. Anders hadden die trainingsaccommodaties er of niet geweest... of met een krankzinnige hypotheek. En nu is er heel veel eigen geld in gestopt. En als Feyenoord gewoon vorig jaar zijn werk had gedaan... dan hadden ze met de tweede helft van nu in ieder geval in de tweede divisie gespeeld. En dan hadden ze dit jaar gewoon kampioen kunnen worden... dan hadden ze de komende jaren in kunnen komen.
Je vindt niet dat het faal is? Gaan we even door.
Nee, dit is een keuze. Nee, omdat dit faal is als je, vind ik in eerste instantie... als je onnadenkend dingen doet... Hier is heel bewust over nagedacht, een keuze gemaakt. Ja, die een goede kant heeft en ook een mindere kant. Dat is zonneklaar.
Heb je, want we hebben, het was een van de vragen, gefaald als leider, zei je ja. In je voetbalcarrière, Feyenoord en de KVB, waar vind je dan dingen als je terugkijkt? Die 1-2 punten had ik echt anders moeten doen. Daar heb ik, ik vond wel dat je gelijk zei, je zei gelijk ja.
Ja, dat nee, je... omdat de keuze voor Gert-Jan Verbeek en Frank de Boer geen goede keuzes zijn geweest.
Dat vind je ook echt faal als leider? Vind ik knap dat je het zegt, hoor.
Ja, ik zat ook wel... Ik wist dat het woordje falen ging komen. Is dat nou een fout? Is dat nou mislukken? Is dat falen? Het is gewoon geen goede uitkomst... die best wel pijn heeft gedaan... in sportief opzicht, in financieel opzicht.
Ga je dan aan jezelf twijfelen naar zulke keuzes?
Niet meer. Ik denk de situatie met Verbeek wel. Dat ik denk... Hoe kan dat nou komen? Bij Frank de Boer heb ik gewoon eerlijk ook toegegeven. Nico Jan, wij zeggen gewoon in de persconferentie, dit hebben wij niet goed gedaan.
Maar hoe raak je dat uiteindelijk? Zeg maar, dat je dat...
Ik bedoel, hoe raakt het als je 3-0 verliest? Ja. Dat raakt me anders dan ik met 5-0 win. Dus ja, dat raak je. Ja. Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid, zoals met Frank de Boer, om het weer op te lossen. Ja. En die verantwoordelijkheid hadden we, vond ik ook toen, na de periode met Gert-Jan Verbeek. Dit moet opgelost worden.
Je noemt twee trainers, hè? Even voor ons als algemeen directeur in ons bedrijf. Misschien geef ik het antwoord alleen, maar wat is de belangrijkste functie in een voetbalbedrijf?
Ik denk de trainer-coach. Ik vind
Van Hanegem zei tegen mij toen ik wel eens in het programma met hem zei, toen zei ik dat ook. Toen zei hij, nee, de spelers zijn veel belangrijker.
Ja, dat is duidelijk. Maar ik vind Arne Slot wel het mooiste voorbeeld. Wat hij vorig jaar met Feyenoord, en hij zegt het ook, hè, wat je wil is trainbaar. Ik denk dat hij bij uitstek heeft laten zien hoe dat is. Hij was 4 maanden dat hij bij Feyenoord begon bij mij bij de KNVB om met mij te sparren over wat is Feyenoord nou voor een club. Wat ga ik er allemaal tegenkomen. Toen liet hij al een beetje zien wat hij wilde gaan doen, hè, met van dat stadion. Als je dat achter je krijgt, hoe krijg je dat achter je? Door hoog druk te zetten, door pressie te spelen. Door aanvalsgolven op die dingen te doen. Toen zei ik nog van, nou, dan moet je denk ik wel even naar je spelersgroep gaan kijken. Want als ik nu naar Feyenoord zit te kijken, heeft hij vorig jaar natuurlijk op een geweldige manier voor elkaar gekregen. Ja. En dit seizoen dacht ik ook van, ja, maar dat kan toch nooit. Als je 14 nieuwe spelers hebt met 13 nationaliteiten. Hoe werk je nou aan teamdynamiek? Nou, het lijkt nu ook wat moeilijker te gaan, maar voorlopig denk ik ook dat hij een hoop dingen opnieuw weer daarin voor elkaar krijgt. Ja, dat is wel cruciaal. Tegelijkertijd, hè, toen we net nog even zaten te lunchen met elkaar. Goede technische directeuren, voldoende goede technische directeuren. Trainers waarvan je denkt, die zijn in staat om een ploeg echt te vormen. Nou, daar waren we best wel een beetje op naar
we niet tot 5.
Jij loopt lang in het voetbal mee. We hebben er net tijdens de lunch over gehad. Goede technische directeuren. Echt goede uitmuntende trainers. En het, we hadden het moeilijk met z'n drieën. We lopen alle drie al lang mee. Wat zegt dat?
Nou, ik vind, kijk, laat ik het naar een mooi voorbeeld noemen. Ik vind dat AZ wat dat betreft wel een mooi voorbeeld is. Daar heb je een RVC die echt op de achtergrond is. Ik weet toevallig 1 iemand of 2 geloof ik die erin zitten. Maar ik heb niet de indruk dat die op de stoel van de directeur gaan zitten.
Hoe belangrijk is dat?
Dat is onwaarschijnlijk belangrijk.
Neem eens mee in jouw carrière met
ik
je RVC's.
Ik heb denk ik een van de allerbeste toezichthouders gehad ooit, Dick van Wel.
En waarom was hij dat? Waarom typeer dat is?
Was toen nog topman bij Dura Vermeer. Maar wist precies waarvoor je voorzitter van de Raad van Commissarissen bent. Namelijk voor controle, advies en werkgeversrol. Je moest keihard bij hem werken. Je moest het echt niet flikken om niet goed en niet tijdig en niet zuiver te informeren. Allemaal voorkomen terecht trouwens. Dus dat was ook wat mij wel paste. Maar stond ook keihard achter je op het moment dat de kritiek opkwam. Hij wist welke kant hij daarin op wilde. Heel veel van geleerd. Maar ook een enorme ruggensteun gevoeld.
Ja, dan gaat even die mooie, de ideale club bouwen. Je zei een beetje AZ, begint bij de RVC. Ja, ga maar naar beneden toe, ga maar door.
Met elkaar een beleidsplan maken waar visie en strategie zijn. Maar dan komt het een grote truc. Dan moet je de focus op de executie houden. Nou, dat vind ik dat ze ervoor bij AZ elke keer goed doen. Die zeggen van, wij willen een ploeg hebben met waar een eigen jeugdspeler doorstromen. Dus je moet een goede jeugdopleiding hebben. En we scouten zodanig goed op spelersposities, volgens onze principes en intenties, die en die spelers halen we voor relatief die en die bedragen. En gaat het een keer met 3 verliespartijen minder, nou ja, dan accepteren we dat er ook meer in. Nou, ik denk dat dat bij uitstek de manier is waarop je het zou bedoelen.
Is het in jouw ogen de voorbeeldclub?
Ik zie het ook in Duitsland, hè? Freiburg, ja. Union Berlin, kijk maar.
En wat zie je daar?
Daar zie ik een visie, daar zie ik dezelfde mensen zitten. Daar zie ik geen RVC's of weet ik veel wat voor bestuurders die er bovenuit komen. Ik kijk bij Atletico Bilbao, bij Real Sociedad. Brighton denk ik ook wel een klein beetje in Engeland.
10 jaar dezelfde CEO al.
Ja, dus...
Jij hebt lang bij Feyenoord gezeten.
Zou eigenlijk moeten zijn.
Jij hebt lang bij Feyenoord gezeten. Hoe lang is die houdbaarheid van een algemeen directeur?
Ik heb er 9 jaar gezeten. Dat is denk ik wel het matje. Dat gevoel had ik ook zelf ook. Hè. De momenten was daar ook naar. Ik denk dat dat wel een... misschien een uitzondering dat het wel kan. Maar ik denk dat het zowel voor jezelf als voor de organisatie... ook goed is dat er ook wel weer iets nieuws komt.
Naar welke leiders kijk je eigenlijk met heel veel interesse? Zowel binnen als buiten het voetbal.
Of wie is je opgevallen?
Nou, ik heb geen specifieke persoon. Ik denk overal wel wat geleerd vanaf het moment dat je als junior in het eerste elftal komt. Dat je 1 trainer hebt. Die man die zorgde voor een geweldige sfeer. Maar zijn oefenstof was ruk. En de andere trainer die daarna kwam, een geweldige oefenstof. Maar die slaat er echt niet om er een team van te maken. Bij de Belastingdienst bepaalde type... directeuren, dat ik denk van, nou, dit is niet mijn stijl van leiding geven. Later bij de gemeente Rotterdam. En ook bij Feyenoord dat je te maken ook hebt met burgemeesters als Opstelten en Abu Talib. Heel andere stijl. Met wethouders en met topambtenaren. In de KNVB-periode dat je vanwege corona bij Rutte en bij de ministers van VWS komt. Dus je pikt overal wat van op van, hey, dat is wel interessant hoe zij dat oppakken. Daar kan ik wel aan mijn bagage op. Of van, nou, dit vind ik helemaal niks.
Nee.
Ik heb meer dingen gehaald als vanuit de sport. Hè, dat je bijvoorbeeld de boeken van Phil Jackson leest van 11 Rings.
Ja, ik was benieuwd.
En Sacred Hopes.
En daar hou je
of
dus
van James Kerr, Legacy. De rugbyers van Nieuw-Zeeland. Of de boek van over Guardiola... van Martin Pera. Nou, ik weet niet precies hoe die Spanjaard heet.
Lees je die dan in het Spaans of in het Nederlands?
Nee, die las ik toen zeker nog in het Nederlands. Het Spaans gaat wel steeds beter, maar dat duurt te lang dat ik het boek uit heb dan. Of van Ferguson, Leading.
Dus daar haal je dus
daar zie je mijn boekenkast ook wel van voor, ja.
Dus je leest heel veel over de sport of over sportteams en dat. Maar daar haal je wel dingen uit over leiderschap. Hoe zij...
Ja, dus waar anderen dan misschien koffie en weet ik veel, al die anderen lezen. Daar kom ik echt niet doorheen.
Okay.
En hoe heb jij je ontwikkeld? Hoe heb jij opengestaan? Hoe ben je beter geworden? Is dat alleen door doen?
Ja, door heel veel doen. Als trainer bij de amateurs ook door... overal te gaan kijken. Na mijn werk bij Sparta, Excelsior, SVV. Speelde toen nog betaald voetbal. Dus of Rob Jakels was daar voor mij nog trainer. Die heb ik, dus ik ging overal kijken waar trainers waren.
En als directeur?
Als directeur hadden we het voordeel bij... als je bij Feyenoord Europees speelde... regelde ik altijd zoveel mogelijk dat we... ook een uitwisseling hadden dat we even de trainingsaccommodatie konden zien. Dus dan sprak je ook weer daar en met de lunch of met het diner... over hoe zij die club aan het runnen waren. Dat vond ik altijd buitengewoon leerzaam.
Echt een voetbalman, hè?
Dat komt heel veel.
Bij de KNVB hebben we ook, dat vond ik ook zo verbazend... hebben we voor corona ook met de Italiaanse bond, de Belgische bond, de Franse bond... de dag ervoor, ook weer voor of na de lunch... van kunnen we afspreken op elkaars trainingsaccommodatie en kunnen we met elkaar uitwisselen hoe de jeugdopleiding bij jullie gaat, hoe de jeugdcompetities eruit zien. Ja, ik vond dat echt, dat was weer nieuw. En elke commerciële afdelingen met elkaar, mediaafdelingen met elkaar. Ja. Iedereen vond dat geweld, dat was nog nooit gebeurd.
Maar in plaats van een chic hotel, lekker lunchen, liever op het complex.
Ja, ik heb de eerste keer ook wel eens gezegd van, voor mij mag het hotel ook een ster minder. En in ieder geval een volle programma wat meer met voetbal te maken heeft.
Mooi. Over voetbalprogramma gesproken. Ik sprak jou vorig jaar. Toen zat je nog een beetje te grappen dat je misschien wel eens bij Jesper op de bank kwam zitten als assistenttrainer. Ja. Zien we je nog terugkeren in een rol in het amateurvoetbal?
Nee, ja, Jesper is trouwens ook geen trainer meer. Die is
nu fulltime bij Sparta.
Scouting bij Sparta geworden.
Dus er is een ruimte om ergens zijn functie over te nemen.
Nee.
Ga je nog iets doen in het voetbal? Je doet nog genoeg, hè? Beetje in de sideline met coachen. En,
ja, dat coachen vind ik zo verschrikkelijk leuk. Zeker als het ook in. Ik doe het ook buiten het voetbal, maar ik vind het voetbal eigenlijk nog wel leuk.
Wat leren mensen van jou? Wat breng je over? Waarom moeten ze jou als coach nemen?
Nou, de coach die, ik ga geen namen noemen, maar degene, de jonge directeur die mij gevraagd heeft, wat we nu al een jaar doen, die zei: ik wil iemand hebben die onafhankelijk en ervaren is. Want ik heb weliswaar heel lang in de Eredivisie en soms in de Eerste Divisie gevoetbald, maar eigenlijk weet ik helemaal niks.
Wat breng je over dan? Wat denk je dat je, als ik hem vraag, wat heb jij aan de begeleiding van Erik? Wat zal hij zeggen? Een paar woorden. Eén
nou,
zin.
Dat hij hem zowel strategisch, om een visie uit te zetten, als operationeel, van, nou, dat weten we allebei, waar je allemaal tegenaan loopt als algemeen directeur, dat hij me strategisch zijn lange sessies heeft gehad, waardoor hij weet hoe hij dat moet doen. En operationeel, dat hij me elk moment kan bellen om even op een betere manier uit het probleem te komen als dat hij het in zijn eentje had gedaan.
Doe je dat ook met Wouter?
Anders. Daar kom ik nooit met gevraagd advies. Altijd. Nee, ik kom nooit met ongevraagd advies. Als hij komt ergens mee. En ik zie al aan zijn gezicht wanneer de dingen zijn waar hij dan mee zit. Die deelt hij dan wel graag, maar hij heeft altijd wel een visie. Maar vraagt dan wel van, snap je dat ik dat misschien wel ga doen of heb je nog andere ideeën?
Zeg je soms dingen ook niet vanwege de vader-zoon-relatie? Terwijl het misschien als leider op leider het beste is om het advies te geven, maar dat je denkt, ik moet hem nu even...
Nee, want dat kan hij makkelijk hebben.
Oké. Okay.
Nee, dat kunnen ze alle drie wel makkelijk hebben.
Als ik de mensen bij Feyenoord bel en ik vraag ze jou te omschrijven in een paar woorden of in één zin, wat zullen ze zeggen?
Ja, wie ga je bellen dan?
Nou, daar zit daar dan meer verschil in, want het is toch dezelfde Erik Gudde.
Mario, er zijn er niet zoveel meer.
Nee, maar als ik medemanagementteamleden, directieleden ga bellen.
Als je Martin van Geel of zo belt, of Mark Oevermans.
Joris.
Ja,
die drie.
Dan denk ik dat ze zeggen dat een ongelooflijk bevlogen mens die zijn hele ziel en zaligheid in de club heeft gestopt en die heel veel mensen in hun kracht heeft gezet, randvoorwaarden, faciliteiten heeft gecreëerd om een omgeving te zetten waarin we met elkaar hebben kunnen presteren.
En als ik de mensen van kantoor van KNVB buiten het management morgen bel, wat zullen die zeggen wat je ze gebracht hebt?
Dat ze terugkijken op een letterlijk zelfs heb ik die wel op een hele op een van hun beste periodes bij de KNVB. Omdat ze weer het gevoel hadden dat voetbal op één stond. En dat ze ook weer in hun kracht werden gezet en mee hebben kunnen doen om die zaken verder te ontwikkelen.
En hoe wil je dat wij jou herinneren in al die jaren algemeen directeur Feyenoord en KNVB in het voetbal?
Nee, naar aanleiding van dit gesprek.
Nee, wij als voetbalmensen, jouw collega's.
Ik moet zeggen, dat boeit me veel minder. Ik vind de...
Ja, maar je wilt er wel een soort legacy achterlaten, Erik. Je bent,
nee, ik vind...
Je hebt er niet voor niks gewerkt.
Nee, maar ik vind hoe de mensen die met mij gewerkt hebben erover denken, als die... Kijk, er zullen ook bij zijn die zeggen, ja, hij heeft mijn kans ontnomen of hij had mij daar moeten zetten of hij heeft dat niet gedaan. Maar ik vind de positieve en de positieve reacties daaruit of eventueel een negatieve, vind ik belangrijker als wat de rest van de wereld over me denkt.
Heb je ooit gestoord als je op tv je helemaal door het slijk haalde?
Ja, heb ik toen het eerste jaar dat ik dacht, hè, wat is dit? Ik heb dat voor mij vorige keer ook wel eens verteld. Dan kom ik hier bij de bakker in Maasdijk en dan zeggen ze, wat erg hè? Ik zeg, denk, wie is de dood? Nee, wat ze gisteren over je zeiden op... Ik zeg, nou, dan moet je even vertellen wat. Ik zeg, want ik kijk die programma's nooit. Mm-hmm. Dat heb ik toen al geleerd. Ik kijk helemaal nergens naar.
Nee.
En ik lees ook zo weinig mogelijk over mijn eigen club en over mijn eigen dingen. Daar heb ik mijn media mensen voor. Dus ik vind dat niet leuk, maar ik weet ook al dat ik er morgen geen last meer van heb.
En over, je bent nog jong, over een jaar of 30, 40.
Dan ben ik 108.
Nou, ik denk dat jij de 100 gaat halen. Dan
staat Feyenoord in de brand en dan bellen ze toch weer Erik Gudde.
Hoe gaan wij jou herinneren met z'n allen? Van dichtbij, van veraf. Hoe hoop je dat we je herinneren?
Nee, ja goed. Dat,
als
dat,
mens.
Nou ja, laat ik zeggen. Ik hoop dat mijn kinderen zeggen. En de kleinkinderen. Van, hoewel die heel veel heeft gewerkt. Is het altijd. Was die altijd op het moment dat we hem nodig hadden. Was hij onze vader. En we hebben in het gezin. Op vakantie. Ze waren ook fantastische dingen met elkaar beleven. We gaan hem missen. En de mensen met wie ik gewerkt heb, dat ze zeggen, ja, het was toch wel een hele gave periode. Hoe we met elkaar dingen hebben kunnen bereiken. Iedereen in zijn kracht. Met elkaar, samen. Ik hoop dat ze dat zeggen.
Dan heb ik toch eruit wat die mensen allemaal zeggen natuurlijk nu je weg bent, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Je bent niet meer actief bezig in het voetbal. Hè? Nee, wel nog in de sideline, mis je het?
Nee, ik zat wel... Ik heb ook gezegd, ik ga niet meer iets doen wat ik al heb gedaan. Dus ik zat, als ik over het voetballen, dan zou ik eigenlijk een vrouwenteam moeten gaan trainen. Dat zag ik in het begin helemaal niet zitten, 20 jaar geleden, het vrouwenvoetbal. Daar hebben we dus in vergist. Inmiddels zie ik daar enorm de waarde van.
Maar mogen vrouwenteams uit de omgeving Maassluis zich melden?
Ik zag dat Anti-Barbari, de studentenclub van Erasmus Universiteit, die zoeken al wekenlang een trainer.
Nou.
Toen dacht ik van, maar ik heb geen zin om ergens in te binden. Maar ik zou wel heel benieuwd zijn hoe dat gaat.
En als Andries Jonker dan zegt, ik heb wel iemand nodig in mijn begeleidingsstaf, ga mee naar het WK?
Nee, dat kan niet. Oh, naar het WK. Ja, ik ga al naar Nieuw-Zeeland met mijn vrouw in januari, februari.
Ja, om vast te verkennen.
Nee, daar ben ik helemaal niet geschikt voor.
Maar heb je nog dromen? Heb je nog dingen die je denkt van... Hey, je doet met de familie wat in de wijnen. Je bent wat aan het coachen.
Wat wijn? Het is een wijnimperium zijn ze aan het opbouwen.
Imperium.
Zijn er nog dingen die je wil doen? Of is je leven klaar? Ga je op de bank zitten?
Over. Nee, dat sowieso niet. Maar ik heb het een beetje betiteld als... Dit is de derde helft. Hè. De eerste helft is je lagere school, middelbare school studeren. En alles naadjes. Wat... daarna voor 41 jaar werken. En nu hoop je, bid je dat je een zo lang mogelijk gezond, fijn leven met je vrouw, met je kinderen, je kleinkinderen hebt. Nou, en dan vind ik dat ik er een paar dingen in moet doen. Dus beter sporten, maar ook gewoon leuke dingen doen. En als ik dingen doe, andere dingen doen. Dus uit de comfortzone, dus één op één Spaans doen. Wijn deed ik vroeger ook niet. Leuk om te doen.
Want we hebben het steeds over wijn. Voor de mensen die vorig jaar onze podcast niet hebben geluisterd. Je hebt samen met Wouter een eigen wijn.
Ja, eigenlijk de vrouwen van ons. Vinos y Vinos. Vinos Spaans. Vinos Portugees. En dat gaat soms heel leuk en soms heel moeizaam.
Ja, dat moet maar meer verkocht worden, zei je. Je kwam hier binnen. Moet...
Ja, we hebben vorige week veel succes gehad. Maar ik vind het leukste de wijn scouting. Dat is weer een eigen woord natuurlijk. Om ergens in Noord-Spanje weer een paar bodega's te ontdekken. Kleine familiebodega's die een Albarino hebben of een Godello of een Ribera del Duero die wij nog niet hebben.
En als je dan in Spanje zo lekker zit met het ondergaande zonnetje. Je zei net een paar keer wel, ja, gezond blijven, dat is wel een thema. Ja. Ben je bang voor wat er nog gaat komen, misschien voor het einde? Je bent nog
ja,
jong,
dat
maar
vind
er gebeurt
wel,
een hoop om
ja,
je heen.
Ja, dat vind ik wel, dat onbestemde vind ik, dat is niks voor mij natuurlijk.
Maar komt dat naarmate je ouder wordt dichterbij, Erik?
Ja, dat op het moment dat je dus met pensioen gaat, hè, dus die avond fantastisch afscheid bij de KNVB gehad, hadden ze top geregeld, mijn hele gezin erbij. Die hadden ze ook echt betrokken met video's en afscheid en een knallend half uurtje. En...
Had jij voor Nick en Simon gekozen?
Ja, Coldplay was te duur, denk ik.
Ik zag Nick en Simon hadden opgetreden.
Nee, ja. Dat vond ik wel. En de Hermes, Amstel... Amstel Live band, dus ze hadden wel uitgepakt. Nico Simon vind ik ook geweldig. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor dat
maar die avond, het einde... Waar we
ja, dan van... lig ik s'nachts om 3 uur. We mochten slapen in het KVB-hotel. Dat is ook wel apart natuurlijk. En met z'n allen, kinderen, kleinkinderen. En toen, ik werd om 3 uur natuurlijk al lang weer wakker, stuiterend van de adrenaline. En denk, ja, ben je dan, jezus, Mina, wat gaaf zeg. De streep eronder, dit is een mooie afscheid. Beter had niet gekund. Er zijn dingen niet goed gegaan. Er zijn ook dingen goed gegaan en gelukt. Mooi. Maar dan zie ik je de dagen toch wel. Ja, god, voor die derde helft.
Je hebt alles om je heen. Je kinderen, je kleinkinderen. Daar ben je daar.
Dan maak je kwetsbaar.
Ja.
Ja?
Ja, natuurlijk. En dat je weet dat die er wel slaapt in die andere kamers en ik niet. In ieder geval, ja, dan zie ik je toch al over die toekomst na te denken. Wat ik natuurlijk al een beetje had gedaan, want bij mij gebeurt niks zonder plan natuurlijk.
Waar maak je het meeste zorgen over als je er straks misschien niet meer bent? Wat zou je het meeste missen?
Als je niet meer bent?
Ja, wat zou je het meeste missen? Nou, kom je dan toch heel dicht bij jezelf thuis weer terecht?
Ja, natuurlijk hoe het met je kinderen en je kleinkinderen gaat.
Ben je een leuke opa?
Voor mij vinden ze van wel, ja.
Ja. Vind je het leuk opa zijn?
Ja, ik vind het geweldig. We zijn net voor de vijfde keer opgenomen geworden. Van mijn tweede zoon, dankjewel. Thijs. Daar hadden ze al een meisje, Saar. En nu Thijs erbij. Bij Wouter heb je dan Sophie, 12 al, echt een puber. Ja, dat is ook ongekend van, oma, zullen we even gaan wandelen? Die heeft dan natuurlijk al een uur lang alle ellende wat de ouders allemaal niet goed doen. Sepp, dat is net zo'n als onze kinderen. 10 jaar voetbalt bij Bikwik en bij Sepp Groningen. Dat hij één keer per week mee mag trainen. Alleen maar voetbal en computeren. En Tess is dan weer 6. Dat is ook zo'n onwijs leuke meid. En ik moet enorm mee aan meiden natuurlijk. Met al die meiden dingen. Maar ik vind het echt...
Je komt wel elke keer... je hebt heel veel over samen, ook in je bedrijven. Maar je gezin is wel... Heel belangrijk voor je geweest.
Ja, wij proberen elk jaar één week. Wij betalen de villa natuurlijk dan. 1 week naar Conil de la Frontera te gaan. In Zuid-Spanje, Costa de Luz. En die dagen zien er allemaal hetzelfde uit. Veel te vroeg wakker en dan het zwembad in. Ontbijten, een uurtje of twee naar het strand, naar Siringuito. Tot 3:30. Dan hebben we natuurlijk net even iets te veel wijn op. Uitbijken op het strand, maar ook met die kinderen spelen. En dan s'avonds weer terug naar de villa. Een klein hapje eten en spelletjes doen. Ja, ja? Daar kunnen we allemaal zo waanzinnig van genieten. En ik vind het zo'n voorrecht dat het elk jaar met alle agenda's lukt om dat te doen. Dus ik snap ook als het een keer niet kan. Hè, dat snappen we ook. Maar ja, dat is me veel waard dat het
maar
ook dit jaar
hoe vriendelijk je nu bent hè, en hoe charismatisch je dit gesprek wordt. Ja. Als er spelletjes worden gespeeld.
Nou, het is echt, maar Wouter, Tim en Jesper zijn echt verschrikkelijk.
En jij zelf niet?
Nee, die naaien echt een oor aan waar ze maar kunnen.
Maar jij niet?
Want de laatste moet altijd naakt het zwembad in of moet, weet ik veel wat, dat soort dingen meer.
Van wie hebben ze dat, van jou of je vrouw?
Nee, voor allebei niet.
Omdat je net zei, mijn vrouw is heel zwart-wit, bam bam.
Ja, maar die speelt wel eerlijk, maar die gasten. Die spelen echt om je een oor aan te naaien.
Heb jij wel eens oneerlijk gespeeld in die 41 jaar? Of moeten spelen?
Het zal best wel eens op het randje zijn geweest. Maar niet, ik denk niet klinkklare leugens. Dat zou ik me denk heel
ongelooflijk. We gaan afsluiten. Je mag nog ja, nee of één woord of één zin. Moeilijkste moment als leider? In die 41 jaar.
Ja, toch coronaperiode.
Wat heb je echt vernieuwd onder jouw leiderschap? Wat heb je toegevoegd?
Ik hoop dat herinnerd wordt het samen doen.
Wat is jouw kracht als leider geweest?
Visie, actie en verbinden.
Wat is je zwakte als leider geweest? Verbeterpunt.
Wellicht soms te empathisch.
Hoe typeren mensen jou als leider in één woord?
Ik denk wel verbinder.
Wie is momenteel de wereldleider? Als we die nog hebben.
Ken ik niet.
De beste leider in het voetbal? Nationaal, internationaal.
Ja, trainingsgebied nationaal Van Gaal en Koeman. Internationaal heb ik veel waardering van mensen als Klopp en Guardiola.
Komt hij toch weer op trainers, hè? Directeuren en leiders hoger in de UEFA, FIFA, KNVB, voetbal is moeilijk.
Ja, het is moeilijk, want die namen schieten me blijkbaar niet te binnen.
Kan je zoon de beste leider in het voetbal van Nederland worden?
Die heeft zeker die potentie.
Als je geen leider was geweest in je hele leven, wat was je dan geworden? Wat was je droom vroeger als kleine jongen?
bij de Belastingdienst werken.
Nee. Ik denk...
Profvoetballer?
Nee, dat zag ik al gauw dat het niet was. Ik denk trainer of leraar lichamelijke opvoeding.
Wel in de sport.
Ja, dat was wel zonder klaar, maar dat heb ik ook van thuis niet meegekregen.
Ja. Zijn we nog iets vergeten te vragen in jouw leiderschap of iets wat in zo bepalend is geweest voor je of één woord of een karaktertrek?
Ah, dat zal best wel, maar ik vind wel dat, voor, laat ik zeggen, mensen die mij kennen en die dadelijk deze podcast horen, die zullen wel zeggen, ja, dit is wel Erik Gudde.
Mooie laatste woorden, toch? Dankjewel, Erik.
Jullie bedankt.
Veel plezier nog in je leven.
Jullie ook.